Nee,
ja, oké, okay, doe maar.
We waren toen woonachtig in de Van, Van der Dorpstraat in Leiden. En dat, die hele wijk is afgebroken. Van de Dorpstraat nummer 11. En dat gezin dat bestond uit, eens even kijken, 7 personen. Is dat goed? Ja, ik moet even goed denken. 7 personen. Mijn oudste broer, even kijken, ja, dan ga ik in de fout. Kijk, Arnold. Ik was de jongste, in elk geval. Het bestond uit 7 personen. Dat was Arnold, ja. En mijn vader die was toen werkzaam in de bouw, van tijd tot tijd, want er was een enorme crisis. Op een gegeven moment zijn ze te weten gekomen dat hier huizen vrij kwamen vanwege. Dus dat de stichting die was helemaal opgeheven hier, zo gezegd. Ja, het wordt een beetje moeilijk om dat te vertellen. Maar het kwam de een voor de ander die ging verhuizen.
In welk opzicht wordt dat moeilijk?
Wat zeg?
U zegt dat wordt een beetje moeilijk om te vertellen. In welk opzicht wordt dat moeilijk?
Ja, dat is een beetje de spanning eigenlijk.
Ah,
is dat,
okay. Ja.
Maar het kwam er wel neer dat mijn vader, we hadden het heel slecht. Vanwege dus dat mijn vader die was werkzaam als timmerman. En er was een enorme crisis. En hoe dat kwam weet ik niet. Maar ze zijn erachter gekomen dat hier die woningen vrij kwamen. Die woningen die werden toen bewoond van beambten die in der tijd bij de strafinrichting aanwezig waren. Maar die zaten allemaal op leeftijd om met pensioen te gaan. Nou kwam de één huis kwam vrij, dat was van een Staal, van Houten. Dat waren eigenlijk beambten, een soort met veldwachters of wat ook. Die kwamen vrij. Maar kortom, dat huis daarboven, maar dat is eigenlijk een combinatie. Het is vroeger een directeurswoning is dat geweest, van de strafinrichting. Maar, en wat, even kijken. Maar kortom, die waren allemaal tegen de pensioen aan. Dus moesten wij dus naar de, of mijn vader naar de Domeinen toe, op het Rapenburg. En om te vragen of wij daar, of mijn vader, dat huis kon huren. Maar dat huis van ons, op 3A, dat bestaat eigenlijk uit 2 woningen. En het is heel vroeger, met de strafinrichting, is dat een groot huis geweest. Met personeel en dergelijke. Dus wij hadden alle ruimte. Zullen we kijken. Maar wat bleek nou? Als kind zijnde waren wij natuurlijk daar dolgelukkig mee. Want dat was alleen maar hier. Kijk, nou, ik mocht even de foto erbij halen. Nou, kom ik hier zo. Dat was alleen maar, het was een soort enclave hier.
Oh, ik zie het. Ja.
Hier, kijk, hier. En dit is dan het bestaande de AZL in de tijd.
Ja, het grote.
Maar dat was alleen maar bereikbaar via spoorbomen. Hier, en dan hebben we hier dat laantje. En dat was allemaal oorspronkelijk nog zo als dat die strafinrichting vrij kwam helemaal. Het stond hier helemaal leeg.
Ja,
maar
ja.
Wat was nou het geval toen wij kwamen? En dan moet ik toch wel even een fotootje erbij halen.
Wat goed dat u die mee heeft genomen.
Ja. Hier staat een bijgebouw, maar hier komt dat beter uit. Kijk.
Oh ja.
Dit is het oorspronkelijke gebouw. Nog in originele staat, hier zo. En dan had je hier een bijgebouw. Hier zo. Van die strafinrichting. Ja. Dit was hoofdzakelijk. De gestraften moesten daar natuurlijk ook werken. Welke datum dat is, dat weet ik niet. Maar in elk geval wil ik er even op wijzen dat een gedeelte van dit gebouw, dat was verhuurd. En aan wie? En nou komt het. Aan Volendammers en Edammers. Oh. Dan denk ik, ja, je kent dat
ja,
nou.
Ja, hoe komen die hier?
Wat blijkt nou? De touwfabrieken in, toch in Edam, die waren afgebrand. Dus die mensen die daar in die fabrieken, of fabriek, werkzaam waren, die zaten zonder werk. En die konden dus op de touwfabriek te werk, werden op, of konden werken op een touwfabriek aan de zeil. Dat wat nog aanwezig is, wel bekend, hè, aan de andere kant.
Ja.
Maar dat was niet zo simpel, dat we nou spreken over 1935, ik weet rondom Trent, ik weet niet precies de datums, die konden dat voorgebouw huren. Want die konden toch maar niet eventjes naar Edam en Volendam. Want er reed dus gewoon een stoomtreintje daar, de Haarlemmeerspoortje was dat. Dus die bleven grotendeels, kwamen ze dus, ze waren dus aan het werk. Hier in dit gebouw, en een gedeelte daarvan, mochten ze toen huren. En sommigen gingen dus met dat treintje naar huis toe, maar de andere week moesten ze toch weer aan de gang. Dus het waren Volendammers en Edammers die in der tijd een gedeelte hebben gehuurd. Maar wat deden ze nou als vrije tijdbesteding? Want ja, ze kwamen dus hier het gebouw. Dan werkten ze gewoon voor de industrie van souvenirs en dergelijke. Voor Volendam met klompen en dergelijke snijden. En nou komt het. Als kind zijnde, want dan kun je stellen, was dat toch wel erg leuk. Wij konden dus gewoon naar binnen toe en met die mensen. En die hielpen ons met bootjes en dergelijke. Want daar waren ze ook beknijst in. En toen was er eentje, dat was ene de Bruin. Ik weet het allemaal nog goed.
Nou.
Die zat ook klompen te snijden. En daar gingen wij goed mee om. Die mensen vonden dat leuk natuurlijk. En die heeft mij in de tijd, hij zegt, joh, dat zijn die klompjes. Die heeft mij inderdaad die klompjes cadeau gegeven. Hij zegt, joh, voor je moeder, want ik kan ze niet gebruiken, want wat blijkt nou? Er was een stuk uit, dus dat was niet voor de handel geschikt. Dus ik kreeg die klompjes. Ik heb ze zelf een beetje wit gemaakt, hoor. Maar ze waren voor oorspronkelijk gewoon van blank hout. En je staat dus in Volendam, staat erin.
Wat leuk. En dat was heeft moeder. U nu dus al 50 jaar, meer dan 50 jaar in uw bezit.
Ja. En die staan nou op de schoorsteen. Ja, mensen vragen wel, hoe kom je al niet klop? Ja. Nou ja, dan komt dat verhaal, komt het dus uit, hè. Dus het was, voor ons was dat erg leuk om bij die mensen, dus wij mochten helpen in de keuken en dergelijke. Kortom, maar dat was dus 1935, maar wanneer die daar zijn gekomen, dat weet ik niet. Nee. Dat zal misschien 1934 zijn, maar goed, dat zal ergens in de geschiedenis staan.
Na te kijken,
ja. Wat was er verder? Maar die konden dus tot aan 1937 moesten ze gaan verhuizen, want het werd in beslag genomen door het Nederlandse leger. En toen kwam het Nederlandse leger tot 1940. Die mensen, die Volendammers en Edammers, die werden dan gehuisvest in de zogenaamde vrouwengevangenis. En die staat aan de andere kant van hier van dit complex. Ja, daar kun je zo niet zien, daar staan ze te huizen. Dus daar konden ze gedeeltelijk blijven, maar totdat het leger werd gebruikt, of die gebouwen werden gebruikt voor een schoenmakerij en een kleermakerij. Maar omdat die Volendammers eruit moesten, vanwege dat het hier een soort kazerne werd. Er was ook een grote kantine, die zat hier aan de kop van het gebouw. Hier, maar dat gebouw is nou inmiddels helemaal afgebroken en dergelijke, dat is bekend. Er staat ook, ik heb het hier nog een foto ervan staan, even kijken.
We gaan zo een paar kopietjes maken van uw foto's, als u het niet erg vindt. Wat leuk voor het verslag. Ja.
Nou, wacht, ja, hier zitten hier die foto's. Ja, ik heb hem toch nog. Hier wat bij zit. Even kijken hoor, dan moet ik
wel even. Het ziet er nog zo goed uit, deze. Scherp.
Kijk, hier heb je de voorkant. Kijk, als je nou... Dit is een... Dit een stuk van dat gebouw. Wat even hier, de grote gebouw hiervan, van dit mm-hmm. complex. Oh, wacht even. Ja. Kijk. Dit gebouw is nog... Mm-hmm. Dat is nog aanwezig. Maar hier zie je nog een gedeelte voor de afbraak, want ze zijn al bezig geweest hier, kijk. Mm-hmm. Dat was dit gebouw.
Dit, oh, oké. Okay.
Dat deed in elk geval geen dienst. Maar die... Toen een gegeven moment in 1937 kwam het Nederlandse leger, die kwam hier om de zaken in gebruik te stellen. En er was dit hele complex was een schoenmakerij en een kleermakerij. En dit werd een kazerne hier zo. En die werden gefourageerd in het eten en dergelijke vanaf de keuken van Morspoort. Uit de keuken, dat wachtgebouw wat ze zogenaamd wachtgebouw noemen. Maar zie daar, een wachtgebouw is nooit zo lang als dat aanwezig is. Daar zat een hele grote keuken aan vast en een gedeelte was het wachtgebouw.
Ja, echt rechts naast de Morspoort.
Als je binnenkomt, rechts. Is daar een klein gedeelte van, dat was het wachtgebouw.
Ja.
En de rest was keuken. Ik heb zelfs nog een grote jupan, heb ik nog. Die heb ik uit het water in de tijd gevist. Die staat bij mij in de schuur. Maar goed, het is nu een wachtgebouw. Maar daar zullen we het nu over hebben. Ik moet wel eventjes bij de volgorde blijven. Kortom, dat gebouw is er niet meer, maar dat is bekend natuurlijk. Dus even kijken. Nou, was het zo dat op een gegeven moment moest er toch het personeel van die touwfabriek... Dat moest toch... Defensie die wilde dat gebouw hebben. En dat is dan verbouwd in twee woningen. En dat is nog steeds aanwezig. Even kijken. Nou, dan moet ik eventjes de volgorde weten. Maar van 1937 tot 1940. Tot de oorlog begon. En toen begon natuurlijk de ellende.
Ja.
Waren hier allemaal militairen dat... Op een gegeven moment werden wij dus wakker geroepen door mijn zus, door een uur, 4:30 's ochtends. Dat wij zagen, op een gegeven moment door een raam, al die parasitisten landen. Dat kon je goed zien, allemaal. En de geschreeuw, we wisten dat helemaal niet. Terwijl grote Junkervliegtuigen overvlogen. Maar die militairen die raakten natuurlijk ook in paniek. En ook, ja, commandant en dergelijke. Mm-hmm. Dat die gingen naar buiten en die wilden erop gaan schieten. En dat werd gevaarlijk. Dat er werd daar een orde gegeven. Kappen ermee, want op een gegeven moment dan wordt dat gebombardeerd. Dat is vlakbij Valkenburg. Even kijken. Daar heb ik nog wat van. Dit zijn nog de patroonhulzen die ik daar... Toen in de tijd, of in die vijf dagen, die meidagen, de zogenaamde meidagen, die lagen overal verspreid. Het grendel en huls werden weggegooid. Die zijn er nog stuk of vier.
Zijn die van het Nederlandse leger, denkt u?
Die van het Nederlandse leger, ja. En die passen dus nog, ja.
Oh.
En in de sloot, overal lagen die hulzen van dat schieten. Totdat met de commandant die zegt van afgelopen, want... Al die vliegtuigen die over, als ze dat mee door hadden gegaan, hadden ze het hier gebombardeerd. Maar op een gegeven moment, er was natuurlijk paniek, ook bij de bewoners hier inmiddels. Want al het personeel van vroeger, dat was wel weg. Nee. Al die huizen werden dus bewoond door particulieren. Gewoon. Ik kan al de namen nog opnoemen, maar dat doet er niet toe. Het is een beetje moeilijk hoor. Want
u doet het perfect, het gaat goed. U doet het zo goed.
Ja. Ja, maar ja, ik moet mijn gedachten laten werken en ook het praten. Want nou komen mijn herinneringen helemaal. En nou, als je nou de voorgevel bekijkt, is aan de linkerkant zit daar een klein deurtje.
Bedoelt u van het pesthuis of van
het pesthuis?
Van het pesthuis, ja.
Dat is een hele grote kelder.
Ja.
Die zit onder de, hoe noem je dat, waar de officieren boven zaten. Ja, ik kom niet zo gauw natuurlijk op die woorden.
Geeft niet.
Geeft niet, anders komt het straks.
Ja, dat komt wel.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment kwam er verbod absoluut niet meer schieten. Want als ze mee door hadden gegaan in die 5 dagen, dan hadden ze die plat gegooid. Ja. Maar al die bewoners, die waren natuurlijk ook in paniek. En die gingen allemaal in die kelder.
Dat ik denk, van het pesthuis.
Ja, in het pesthuis, ja. Onder de regentenkamer.
Oh,
daar
is ja,
de grote,
onder
de, ja. Daar loopt die kelder. Dat ik denk, dat doe ik niet. Ik ga eruit. En, want dat is hartstikke gevaarlijk. Een grote volksmassa in zo'n oud gebouw. Dus ik ging dus niet in de kelder. En mijn ouders, ja, wat die daar weet ik ook niet. Ik ging het weiland in. En toen kon ik dat zo, want die had hier een hele rij slootjes om dat gebouw. En dat waterpeil lag lager als het buitenwater.
Mm.
En waarvoor was dat? Dat was voor het toenmalige AZL. Dat waterpeil, dat was te hoog hier van al die weilanden.
Ja.
Want je kunt zien hier zo. Dat wil ik nog even aanhalen. Al die bewoners van vroeger, ja, net voor de oorlog, die moesten zichzelf bedruipen. Dus er was zelfs supported helemaal. Al die landen, dat waren allemaal tuinen en dergelijke, waar dus die gestraften moesten werken.
Ja,
de tuinen allemaal.
Juist. Ja.
En van daar, dat die hele grote bel bij die brug. Dat was het sein voor, ja, dat zijn oude verhalen van andere weer hoor. Dat als de schaft uit was, dan werd daar gebeld.
Ja.
Oh. Zo'n hele grote bel heeft daarin gezeten.
Uh-huh.
Ja, ik weet niet of ik daar wat van heb. Nee, daar heb ik niet.
Maar door.
Ja. Maar die is wel gehoord. Ik heb nog meer foto's, maar die leggen thuis. Maar het is allemaal niet zo bekend. Maar nou, moet ik nog even vragen van, ga ik op de goede volgorde? Maar nou spreek ik over de oorlog, hoor. Daar heb ik nou in die 5 dagen over gesproken.
Ja. Ja, u was volgens mij op het moment dat alle mensen gingen onder die regentenkamer, maar u ging alleen weg. Maar
nou,
hoe
oud
was u toen?
Nou,
ongeveer?
Nou, ik was een jaar.
15?
Ik ben 1925. Nou, ik wil even uitrekenen. Ja, dan moet ik snel rekenen in mijn hoofd. Dan,
ja.
U bent 15,
dan kom ik in de war. Ik ben nou ruim 90 ben ik dus.
Maar wat
nu
ik zo knap vind, u zei net van, ik had zoiets in mijn hoofd, ik moet hier niet blijven tussen al die mensen.
Nou, ik voelde dat voelde ik al aan. Dat als dat gebombardeerd wordt, dan zijn we allemaal weg. Maar dat weet ik niet hoe die bewoners zich hebben gedragen, maar er komt nog wat. Dus ik ging daar dus die kelder uit en dan ging ik gewoon naar het weiland toe. Even kijken, dat ken ik hier ongeveer. Nou had je hier, dat zeg ik net, je had hier overal de afwatering van lager pijl als voor dat ziekenhuis.
Mm-hmm.
Had je hier een klein sluisje. Dat was met buitenwater won. En dan denk ik, goed gaan schuilen. Ja, want dan kun je het aanzien komen. Als je vliegtuigen en dergelijke. Ja, zo dacht ik al.
Ja, zo slim vind ik dat.
En nou komt er nog eens iets. En je had natuurlijk een enorme ruimte. Zichtruimte. Dat ik hoorde een vliegtuig. En die vloog heel laag. Die kwam van de kust af. En wat bleek nou? Dat was een Stuka van de Duitsers. Dat was een jachtbommenwerper, een duikbommenwerper. Dat, die konden dus vliegen en die gingen met duik. Tijdens die duik gooiden ze een bom af. En waar kwam nou die bom terecht? Op de postbrug bij richting Sassenheim. Dat was een bus. Die kwam uit Amsterdam met militairen. Die is in 1 keer is die gebombardeerd. Ja, en deze naderhand is daar nog een. Van al die resten is een graf geweest van de andere kant van de Rijksweg 44. Ik over de postbrug. Uh-huh. De andere kant heeft. Een hele tijd is daar een graf geweest met een hek eromheen. Maar op een gegeven moment is het dan opgegraven. Die zijn allemaal naar het Groene Kerkje doorgebracht.
Okay.
Ja. Dat is het verhaal dus. Wat ik persoonlijk heb meegedaan in die 5 meidagen. Ja. Maar goed, Wat blijkt nou? Nou, die militaire, de oorlog die begon, of die was afgelopen. Even kijken, die vijf dagen, het heeft een tijd leeggestaan. Maar al die militairen die, nou ja, die werden gedemobiliseerd natuurlijk. Ja. De schoenmakerij en de kleermakerij, die werd helemaal leeg geroofd door de Duitsers. Want dat is inmiddels alweer na 5 mei, na de oorlog. Ja. Tenminste, begin van de oorlog. Dan hebben wij nog sabotage gepleegd, want wij konden dat niet hebben. Dat al die, ja, dat is nou eenmaal een soort gevoel dat dat leeg geroofd werd door de Duitsers en er kwamen. Maar, wat bleek nou? In Arnhem, er is in de tijd, was daar ook blijkbaar een legermuseum, dat weet ik niet. Maar toen werd er besloten dat dat gebouw hier, het hele complex, mocht worden ingericht als museum. Hmm. Dus even kijken. Ja, ik heb er allemaal foto's van. Laat maar even tevoorschijn halen. Er zit een foto. Ja. Maar ja, dan moet ik even oppassen hoor, met de volgorde. Kortom, dat gebouw dat werd bestemd als dat het een legermuseum zou worden.
Hier, het pesthuis.
Ja, dit pesthuis en ook dus de voorkant.
Het is een Duits besluit om het als legermuseum.
In die Duitse tijd, dat kunnen we stellen, in die 5 jaar.
Ja.
Omdat dat nou natuurlijk een beetje in het straatje van de Duitsers lag, een legermuseum. Ja. Kwam daar bij die brug. Een heel groot bord. En in Duits stond dat helemaal. Dit gebouw mag niet worden gebruikt. Of mag niet worden bezet. Stond in Duits. Omdat er een legermuseum komt. Ja, en dus. Dat werd dan besloten. Dat het een legermuseum zou worden. In die oorlogstijd.
Ja, precies.
Ja, dat is wel duidelijk. Hè?
Ja, en is daar iets van terechtgekomen?
Nou ja, goed. Dat is natuurlijk, het feit is bekend. Kijk, of kan ik hier uithalen. Maar ja, inmiddels, dan gaat het over de bewoners. Inmiddels waren die, wat ik nog wel even moest aanhalen. Dat als kind zijnde, was dat natuurlijk een enorme vrijheid hier. Hè? Het was alleen maar via die spoorbomen was dat bereikbaar. Ja. Dus dat was niet, er was heel weinig aanloop natuurlijk. Hè? Maar voor ons was het een ideaal.
Voilà, natuurlijk.
Inmiddels zijn al die huizen bewoond. Omdat die. Sorry hoor, mijn neus eruit. Want al die ambtenaren die vroeger in de strafinrichting te werk waren gesteld. En hier in de gebouwen. Mm-hmm. Die waren inmiddels al gepensioneerd en dergelijke. Maar het een voor het ander huis werd dus bewoond, hè, van mensen uit de stad.
Ja.
En wat blijkt nou? Wij waren natuurlijk hartstikke blij dat wij alle ruimte hadden. Hoewel dat huis natuurlijk ook moest zwaar onderhoud hebben. Maar goed, dat laten we even in het midden. Want het was een onbeschoten kap. En op zolder een gezin van 7 personen. Ja. Ik had 2 broers en 2 zussen. En ik zei de gekke, ik was zo'n beetje een nakomer. Maar zo lieverlee, wat ik hier nou laat zien, dat was al in de oorlog, dat kleine fotootje. Rechts ben ik. Ik had die boot had ik zelf gebouwd, gemaakt.
Knap.
Ik was dat gewoon een jaar. Ja, ik ken het wel allemaal onderzoeken, maar precies weet ik dat niet meer. En dit was een buurjongen van mij. Die had een kano gekregen toen de tijd. Maar dat is allemaal in de oorlog.
En waar is die foto genomen? Weet je dat?
Die heeft mijn oudste zus heeft die genomen. Die had een boksje. En die heeft die foto genomen.
Maar dat
genomen.
Water was hier?
Dat water is nog hier aanwezig.
Ja, oké. Okay,
Ik kan ook die klok nog zien.
Inderdaad. De klokkenstoel voor om de mensen van het land te halen voor het eten.
Juist.
Wat u net vertelde.
Mooi.
En heb ik daar een foto van.
Hier zijn
maar al met al was dat dit hele complex dat stond op dat bruggetje. En die foto heb ik niet, maar die staat wel Die foto staat in de archieven. Die beambten, dat waren allemaal, hoe zal ik dat zeggen, een soort marechaussee was dat.
Ja.
En er was nummer 1, was eigenlijk een soort wachtlokaal. En dat is in de archieven te zien, want ik heb ook die foto's daarvan. En daar heb ik, nee, die heb ik niet. Maar dan zie je dat bruggetje en dan zie je een hele hoop marechaussees daar voor dat hek staan. Maar dan zie je, die heeft mijn zoon ook weten op te diepen. En ik heb die foto toen ook gehad. Maar goed, we moeten even bij het verhaal blijven. Kijk, hier is ons gezin. Oh nee, wacht. Ja, nee. Maar ja, al met al, even kijken, hebben jullie nog vragen omtrent die oorlog?
Zeker.
Ja, dan moet even, dat ik even...
Als jij oorlogsvragen hebt, mag jij... Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in, want u heeft net genoemd van een vriendje.
Ja.
U bent hier komen wonen, toen dacht ik, waren er nog meer kinderen in de buurt? Hoe ging
juist,
school?
Ja.
Dus de schooltijd, misschien zegt de oorlog?
Inderdaad.
Ja.
Inmiddels was Van Hout heten, die familie, dat weet ik niet, of die kinderen hadden, maar die gingen allemaal, gingen ze met pensioen. Maar dat huis, dat was op een gegeven moment een heel groot huis erachter, dat kun je nog steeds zien, dat is nog in oorspronkelijke staat. Wat blijkt nou, dat mijn moeder, die vertelde dat aan een tante van mij, en die woonde in Loesgeest, in de Sumatrastraat, dat is de die buurt die je daar hebt, dat is een Indische buurt noemen ze dat.
Ja. Ja.
Daar woonde een heel groot gezin. En dat was het gezin van Paats. Van Paats was dat. Kijk, heb ik dat hier staan? Nee, dat heb ik niet apart staan. Dat die hoorde dat. En die is erop afgegaan. En die mocht het huis huren. Het was een gezin met 7 kinderen. En daar was mijn vader ook niet lekker mee, want dat was die Russen, dit en dat. Dat was de familieplaats.
En kwamen die dan bij jullie wonen?
Nee, in dat achterhuis.
In het achterhuis?
In dat grote huis wonen, wat nu nog zichtbaar is. Die mochten dat huren. Ja, als je zo doorloopt, dan daarachter zie je nog zo'n groot dwarshuis met die luiken.
Oké.
Okay. Ja. Met die maar luiken erop. Ik hoorde u zeggen van mijn vader was er niet zo blij mee vanwege de rust.
Want ja. Het was een beetje een Roudouw-familie. Hij werkte bij...
Wat deed uw vader voor werk? Die was nog steeds timmerman?
Timmerman.
Die was in de bouw,
dat was een hele moeilijke tijd. Vooral voor die oorlog. Want die kon nou soms werk vinden.
Nou, dat wilde ik vragen. Kon hij het gezin
onderhouden? Moest de bouwwerken moest hij af. Of ze nog een timmerman konden gebruiken.
Ja, ja.
En die mensen die hadden het wel in hun handen.
Ja,
die konden alles eigenlijk. Maar goed, dat was een hele gevaarlijke tijd. Was het, want inmiddels waren mijn broers, die waren ook al in de leeftijd.
Die waren ouder dan u. En die waren misschien,
ouder. Ik
die
was zijn misschien wel voor de nakomen.
Die broers zijn misschien wel voor de arbeidsinzet meegenomen, of niet? Want die zijn natuurlijk al een aantal jaren ouder dan u.
Ja.
Weet u daar iets van? Dat,
laat ik het zo zeggen. Het was eigenlijk een hele moeilijke tijd in dat gezin. Zelf sociaal gezien en dergelijke.
Ja.
En als kind zijnde heb ik daar toch wel... Ik mag het best wel zeggen, toch wel een hoop beleefd eigenlijk in de ruzies en dergelijke. Want als er geen geld is, dan is er ook gelijk ruzie.
Ja, ja.
Dat kan me voorstellen, ja.
Maar, nou komt het. Laten we dat even overslaan. De oorlog was voorbij. Het was 1946 dat ik een oproep kreeg dat ik, inmiddels was ik al in de lijn, dat ik in dienst moest.
Ja.
Nou, inmiddels was ik in dienst en zie daar, het Legermuseum had nog geen aanvang gevonden, want ik heb dit hier, de plaatje, dan kun je dat zien. Al die spullen waren opgeslagen hier op die plaats.
Ja.
Het was echt een rotzootje, maar dat was in 1946 dat ik die oproep kreeg voor de militaire dienst. Ik denk, kijk, daar zit ik nou inmiddels... ben ik al in dienst.
Knappe soldaat. Leuk.
Maar ik was toch mooie wel foto. Qua leeftijd. Qua lengte. Ik ben nooit groot geweest. Nee. Dat komt, weet ik niet. Maar Nou ja,
niet genoeg school gehad.
Uit 63 was er gewoon zoiets. Maar ze konden me wel gebruiken.
Waar is deze foto gemaakt, weet u dat?
Die heeft mijn, die heeft een buurvrouw heeft die gemaakt, die foto.
Ja? En waar?
Kijk, hier heb je het gezin.
Maar heel even, weet u waar die foto gemaakt is?
Ja, die is gemaakt. Kijk, als je, ja, kijk. Hier staat het huis waar wij dus...
wonen. Oh, dus dat is hier vlak...
Hier aan de overkant, ja. Dat huis bestaat nog steeds.
Ja, kijk maar, je herkent het nu.
Ja. Het huis.
Kijk, als je goed kijkt, dan... Ja. Kijk, hier zijn we de pijp van het oude ziekenhuis, de schoorsteen.
Het grote ziekenhuis,
hier heb je het nummer 1, dat huis hier op de achtergrond, wat nog aanwezig is. En... Hier zie je nog een stuk van oud spul.
Ja, nee, nou, nu u het zegt, ja, hier boven.
Wij woonden dan inmiddels boven.
Ja.
Maar dat huis zelf is waarschijnlijk in de tijd van de strafinrichting... hadden directeuren en dergelijke... die hadden natuurlijk veel macht, die hadden ook personeel. Dat huis is eigenlijk één groot huis... en daarboven... bleek na de rotslaapkamer, waar de huiskamer is, blijkbaar een slaapkamer geweest.
Oh.
Ja, en allemaal kasten en dergelijke opgebouwd. Moet toch even bij de volgorde blijven hoor. Maar nou zal ik over de dienst...
Precies, de diensttijd begon in 46.
De diensttijd praten, want inmiddels had ik die oproep gekregen.
Ja.
Met het gevolg dat... als we kijken, de mogelijkheid dat ik naar Indonesië moest.
Juist.
En dat is dan uiteraard gebeurd.
Daar bent u geweest?
Daar ben ik geweest, maar daar zal ik nog even mee wachten. Dat, zullen we kijken, in 1946 kreeg ik die oproep. Ik werd dus in dienst gesteld. En hier zie je dan dat ik in de uniform ben. In de Kromhoutkazerne in Utrecht. Nou ga ik natuurlijk over mijzelf praten. Dat met de mogelijkheid dat ik daar naar Indonesië moet. Ik had Marcel. Dat was dan bij de technische dienst. Even kijken. Okay. Deze hebben we gezien. Hè? Dit gezin. Hè? Dat...
Nee, die hebben we nog niet gezien.
Oh, sorry. Maar dat is het...
U bent degene voorin.
En die foto is dan genomen voordat ik dus naar Indonesië moest.
Juist. Ik kan me ook voorstellen dat dat heel waardevol voor uw ouders was. Dat u nog alles bij elkaar is.
Ja, kijk. Maar die mevrouw, dat was namelijk de vrouw van de man die werkte dus inmiddels al in het Lerenmuseum.
Oh, ja.
Maar die was nogal een beetje fotogeniek. En die heeft die foto gemaakt. Kijk, voor hetzelfde geld had ik dan naderhand, was ik hier dan...
Niet meer geweest.
Niet meer geweest.
Precies.
Je weet, ik ken de geschiedenis.
Maar op die foto staan uw vader en moeder.
Ja, de hele gezin.
En uw twee broers en twee zussen.
Juist.
Ja.
Je hebt die foto gezien? Ja.
Ja.
Die foto is genomen en de datum staat erachter.
Ja, dat is
een schatting.
47.
Een schatting.
Ja. Maar u ging naar, dit is april 47, staat op deze foto.
Ja, ongeveer.
En daarna bent u naar Indië.
Maar nog niet. Wij zouden dus naar Indië moeten in datzelfde jaar. Maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan, is uitgesteld. En dat werd die foto's van Indië zelf, die heb ik niet.
Nee, maar hier staat 47.
Ja, dat 47. Klopt. Ja, dat nog genomen.
Dat was nog hier. Ja.
Tegen het eind was er al bekend dat wij dus datzelfde jaar, die groep van ons uit de Kromhoutkazerne, naar Indië zou moeten. Maar dat is uitgesteld vanwege de winter, een hele strenge winter.
Ah.
En dat is 1947 geworden. Ik heb geen dienstfoto's meegenomen, want dat is ook een hele rits.
Ja.
Maar het kwam er wel op neer dat de hele groep van ons, legertechnische dienst, was ik inmiddels dus bijgeplaatst. Die ging even kijken naar mei, april datzelfde jaar is dat toen uitgesteld en toen, ik had al afscheid genomen van mijn meisje. Ja, ik had een meisje,
wil ik straks ook nog wat over weten.
op het oude station nog. Maar goed, dat is uitgesteld. En mochten wij na 14 dagen toch weer terug naar de kazerne. Maar al met al, daar hebben we dus tot al ongeveer, even kijken, ja, april, inmiddels 1947, dat was het vaste feit dat alles werd verzameld. We gingen dus in goederenwagens, gingen we naar Kromhout kazerne, naar Rotterdam toe. Niet met een mooie Intercity, nee. Gewoon een goederentrein met banken erin. Met een stoomlocomotief en dergelijke. Maar ja, goed, dat doet er niet. Dat vond je allemaal
boot.
Normaal eigenlijk.
Met de
daar maakte je niet druk over.
Nee.
Nou ja, daar werden we ingescheept. Ja.
Mag ik heel even vragen, want u vertelde net, u kwam bij de technische afdeling terecht.
Ja.
Hoe kwam dat? Werkte u ook als iets in de technische sector?
De keuring was zo dat ook in 1946, eind 46, nee, al toen de tijd, 46, werden wij gekeurd. Maar dan moest je ook een technische uitleg geven van wat je wist van de techniek. Ja, ik was meer een man van de praktijk eigenlijk.
Ja.
Ik had veel... Ja.
U was een handige jongen.
Laat ik het dan maar zo. Mijn handen, ja, ik had er wel goed inzicht. De theorie was dan minder, maar praktisch, dat kwam er eigenlijk op neer dat je moest praktisch zijn. Toen de tijd, hè?
Ja, ja, ja. Maar had u werk? Werkte u toen ook al? In die tijd?
Ja.
Maar
zo, een hoofd apart. Ik heb natuurlijk diverse bazen gehad vanaf het feit dat ik van school afkwam.
Want waar heeft u op school gezeten?
Beatrix School aan de Hogemorsweg.
Okay.
Maar door, ja, dat wil ik toch wel eerlijk vertellen, door die crisis thuis van dat mijn vader geen werk had, dan is er al heel gauw ruzie. Mm-hmm. Dat weet je. En daar heb ik toch wel een opzodemieter van gekregen. Maar goed, ik kwam in een... een soort ambachtsschool, en dat was van de gemeente. En het was zo, als je niet geslaagd was voor een ambachtsschool, dan werd er toch rekening mee gehouden van je capaciteiten. Ben ik nog op een gemeentelijke ambachtsschool geweest. Daar heb ik een diploma van gekregen. Daarvan uit werd via het arbeidsbureau bemiddeld dat je ergens een baas zou krijgen. Ben ik te werk gesteld een jaar lang bij een lepelaar. Een elektrobedrijf op de Breestraat. Ik weet niet of die zaak er nog is, maar...
Hoe oud was u toen? Weet u dat?
Ik was al middels een jaar of 14. Ja, ik moet het dan nagaan.
Nou, ongeveer.
Kortom, in de kooi, Atjeestraat en dergelijke, daar moesten de elektrische installaties worden vernieuwd. Want die waren nog allemaal gevaarlijk en uit de tijd... daar hebben we een jaar werk aan gehad om daar, dat was het hele blok van Atjeestraat, voor dat park, daarachter had je een heel groot blok, Atjeestraat, inwendig had je de kooi, hof geloof ik.
Ja.
Al die huizen die hebben wij dus, die moesten van een nieuwe elektrische...
Bedrading.
Installatie, bedrading en dergelijke worden voorzien.
Oké, ja.
Daar kwamen nog hele ouderwetse draden uit. Hè, met lasdopjes en dergelijke. Kortom, de installatie moest daar, dat hele blok moest worden vernieuwd. En dat was gegund aan lepelaar op de Breestraat. Ja. Maar daar was ik toch wel stel een leerling elektricien. Daar had ik dan zo naar oog gelopen. Maar goed. Voor die tijd was ik daar al erg handig in. Want wat ik nog over en toch eventjes wil onderbreken. In die oorlog deed ik dan, zo heette dat dan, als liefhebberij in de radiotechniek. Ik had dus van mijn broer, een van mijn broers op de Mulo, een boek gelezen. En daar zag ik een kristallenvanger, een schemaatje. Een kristallenvanger wil zeggen... Dat is een ontvangertje waar je dus geen spanning, geen netspanning meer nodig hebt. Wel een grote antenne.
Ja.
Inmiddels had ik die ervaring al dus. Kijk hoor, dan moet ik even denken. Dus dat was eigenlijk het begin van het gevoel voor radiotechniek.
Ja.
En dat heeft natuurlijk geen windeieren opgelegd dat ik daar zo... de liefhebberij van had.
Vertel.
Want in de oorlog hebben wij dus naar de Engelse zender kunnen luisteren vanwege ook die kristallenvanger.
Ah. Wat natuurlijk niet ongevaarlijk was.
Nee.
Dat mocht niet namelijk. Nee. Naderhand was het met een lamp, dergelijke, ja. En in die oorlog, dat wil ik toch nog, ja, dat zal ik toch wel even, dan ga ik eventjes terug vertellen.
Vertelt u maar hoor.
Dat was namelijk zo dat, dat gezien die enclave hier zo, was dat een, ja, laat dat maar, laat weer eventjes terug praten. Dat was een, wat ik al zei, een soort enclave hier zo. En in die oorlog, die Duitsers, die, dus het was al een bestemmingslegermuseum, dus zo moet je stellen. Dat was helemaal begroeid, ook hier zo. En toen kwam er een tijd, dat zit er tussenin, dat je na achter mocht je niet meer op straat komen.
Precies.
Maar zie daar, de Duitsers die maakten daar goed gebruik van als ze een vriendinnetje hadden. Die konden hier komen en alles was nog goed begroeid hier zo. Dat hier is nog een beetje kou. Dat die kwamen dan met een vriendinnetje aanwandelen. En die konden daar hetgeen doen waar ze behoefte aan hadden.
Oké, ja, ik begrijp het.
Je drukt er netjes uit.
Ja.
Maar we begrijpen het.
Je begrijpt het helemaal.
Ja.
Ja, en dat was nog gevaarlijk. Ik liep met mijn broer hier dat laagje af hier zo. En daar lag een stel zo in zo'n hoek hier zo. Die, nou ja, dat hoor je dan, hè, dat ze druk bezig zijn. Dat ik had toch zo'n grote staaf, want daar niks scheen daarop. Ja, hoek erop.
Oh,
die
durft u dat?
Ja.
Oh.
Ja, maar dat had gevolgen.
Vertel.
Ja. Oh.
Wat gebeurde er? Ik denk, ik neem aan dat
de lamp ging uit en wij liepen door. Hier zo, wij liepen door. Nou, we gingen naar huis toe. Maar op een gegeven moment hoorde ik lopen in het gras. En hier zo vlak bij voor dat bruggetje daar. Waar hebben ze die lampen, weet je wel? En toen stond er met een grote bajonet stond die zo omhoog. Nou, ik moest wel even, en mijn broer Jan die liep al weg. En had ik wel een natte broek.
No!
Ja.
Die grote bajonet, hoor.
Ja.
Hij pak zo die, geen hier in de huizen. Weet je, nou, wij hollen.
Ja.
Mijn broer die had inmiddels al de keier. Dat was gevaarlijk, hoor.
Ja.
Die vent die. Die was helemaal in paniek. Ja, paniek. Nou,
ja.
Dat kun je begrijpen.
Ja,
hè?
Ja.
Dat is een van de gevallen dat ik dan met Duitsers te maken had.
Ja, heeft u meer van dat soort incidenten gehad? Ik heb u horen zeggen over dat u moest schuilen bij een sluisje met die aanval van een vliegtuig.
Ja, heb ik verteld.
Heeft u verteld? Ik heb u nu horen zeggen over een... De militair die betrapt werd.
Nou, daar heb ik nog wat over te vertellen. De oorlog die was pas afgelopen. En toen bleek dat er nog een grote groep militairen op doortocht was met oorlogsbuit.
Duitse militairen.
Duitse militairen, ja. Die kwamen op een gegeven moment. Dat moet wel een Frankrijk geweest zijn. Met de grote oorlog en grote trucks. Kwamen ze allemaal hier staan. Die moesten doortrekken, maar vanwege dus het zicht uit de lucht en vallen, gingen ze allemaal tussen die bomen staan met die wagen.
Toen was het nog oorlog. Ja.
Dat was in die oorlog al.
In de oorlog.
In die oorlog, ja. Dat, wij konden daar gewoon mee praten, hoor. Met die lui, ja, praten, gebarentaal en wat we dan wisten. Maar die stonden daar allemaal opgesteld met wagens en er waren wagens bij en dat waren zogenaamde reparatiewagens, veldwagens noemen ze dat, met gereedschap en dergelijke. Nou, dat lag zo allemaal in het gras, was dat zo mee te nemen.
Oh.
Ik heb er zelfs nog steeksleuteltjes van.
Ja,
maar. Wat er ook lag, een pistool. Ja, helemaal in houden, die hebben we ook nog meegenomen. Maar die hebben we toch weer...
Wie is we?
Kortom, een soort oorlogsbuit, laat ik maar zo zeggen.
Ja. Samen maar, met uw broers?
Met uw broers?
Nee, met mijn vriendjes.
Ook vriendjes?
We hadden vriendjes, allemaal zo in die leeftijd.
Ja,
hè? Dus, we hadden toch gevaarlijke dingen uit. Maar goed, daar kwam op een gegeven moment de vader van van deze jongen die hier links zat. Die kwam erachter. Rot op. En dat hebben we allemaal teruggelegd. Hè. Maar die waren al niet zoveel, die lui. Hoe dat gegaan is, weet je. Maar het zat nog wel in een tas en dergelijke. Dat hebben we daar op die hoop gegooid. Maar die bezetting die heeft ongeveer... van dat park, want ze waren... ze moesten inderdaad, dat weet ik niet. Ja, ja. Maar ze moesten daar een gegeven moment weg. Dus de hele hap, die ging een gegeven moment in het gelid. En die trokken weg.
Okay.
Niks achterlatend of wat dan ook. Maar het was een soort oorlogsbuit. Het
was een beetje aan het einde van de oorlog, denk
ik. Nee. In het begin. Nog allemaal.
Oh,
ja, in die maand of zeg maar dat jaar...
In 1940?
Nee, 40, 41 ongeveer.
Ja,
daar zo
okay.
in omtrent die tijd. Hè.
Ja.
Goed, dat verhaal was natuurlijk... dat was voorbij.
Stort dit, denk je?
Maar...
Weet ik niet.
Heel even, hoort u die muziek die ze aangezet hebben, of niet?
Nee hoor.
Oh, okay.
Ja, ik hoor wel, maar
ik denk dat we er geen last van hebben.
Niet? Oké,
Ik heb daar last van.
Oké. Okay.
Even kijken, dus het was een gevaarlijke tijd voor ons, in die leeftijd, dan moest je, en we stonden zogenaamd ook nog eens met die Duitsers te praten, met die karabijn op de nek, waar we de SS'ers waren dat.
Mm.
En wat wij wel eens vroegen, wanneer gingen ze zo Engeland?
Zo Engeland, ja.
Als die Führer bevel.
Oh ja.
Er waren SS'ers.
Er
waren felle lui. We zonden gewoon absoluut een beetje te kletsen met die lui.
Ja.
Maar dat was afgelopen. Maar nou komt er nog een verhaal. Omdat dat natuurlijk een mooie... enclave was, dat zeg ik nogmaals, en allemaal veel meer begroeid.
Mm-hmm.
Kwam er even met een, moet ik even zeggen, ik zat tussen die periode, dat het jaar wat ik door elektro bedrijf was, zat ik zonder werk. In die tijd is dat gebeurd toen, dat er een hele groot peloton was, laat ik het zo zeggen, die kwamen dus met. Verbindingsapparatuur, radio, zendontvangers. Hè. Dan zit ik al in
van
mijn.
Van het Nederlandse of het Duitse leger? Weet u dat nog?
Hoe?
Was dat Nederlandse leger of Duitse leger?
Nee, ik spreek nu over de oorlog.
Ja.
Over de oorlog, Duitse
over de oorlog, in die vijf jaar.
Ja.
Dus de Duitsers, ik had het net over die lamp. Kwam daar een grote groep Duitsers met een grote kist, zendontvanger was dat. Ik was al op de hoogte van de techniek van radio, zeg. Die kwamen hier oefenen, dergelijke. Met verbindingen of verbindingskwesties.
Juist.
Zendontvangers.
Ja.
Er zaten een stel bij de spoorbomen. Dus, en dan konden ze dus afsluiten. En toen kwam de andere groep. Die kwamen hier die plaats op, zo. Met die dingen. En eentje vlak bij die gevangenis, die ken je wel, daar op die hoek.
Mm-hmm.
Dat was inmiddels een geweermakerij geworden van het Legermuseum.
Mm.
Ook in die jaar. Die stelde die apparatuur uit. En dat was in werk ingesteld. Maar toen had ik op zolder, had ik zo'n klein hutje. Keek ik door een glazen dakpan. Waar ze mee bezig waren. En dat vond ik hoogst interessant.
Ja.
Ik denk, ga kijken. Want ik was die tijd tussen dat jaar wat ik gewerkt heb en ander was ik zonder werk. Dus ik was thuis. Dat ik kom op die hoek daar zo. En dan zit is die ene militair die is daar bezig om verbindingen te maken. En er was nog een groep. Die zat een eentje verder op. In een pont of in een boot.
Ja.
En die was van het Legermuseum. Ook met zo'n zendontvanger. Zulke dingen waren dat. Dat op een gegeven moment stond ik daar te kijken. En toen hoor ik een nice event kletsen. En een hele hoop storing heet dat. Hè. Dus ik zat te luisteren. En hij ook natuurlijk. Maar op een gegeven moment een hele hoop storing. En wat bleek nou? Er was een boormachine. Waar ze mee bezig waren. Vroeger had je zo'n handboormachine. En dat vonkte nogal erg. Dus die gaf verstoring, als kun je die wat op die,
ja, op die
radio.
Ja,
hoor.
Ja.
En hij gooit die koptelefoon op. De heb dat verhaal ook wel gezien in de verenigingen verteld hoor. Dat is een boormachine. En die werkschap waar je, ja, dat zei ik zo. Die hadden gelijk door. Die waren natuurlijk
op
de hoogte van storingen en dergelijke. Dat hij wist waar het vandaan kwam. Nou ja, goed. Wacht eventjes. Maar ik wilde die andere lui ook wel eens gaan kijken in die boot. Die lagen daar ook van het legermuseum helemaal. Want ik zat daar te kijken. Toen werd ik weggescholden. Ik moest maken dat ik wegkwam. Want ik, een soort spionage.
Spion.
Was dat.
Ja.
Ja. Maar inmiddels had ik ook al een ding wat in een hele oude auto zit. Dat is namelijk een bobine.
Ja.
Bobine. In een oude T-Fort of A-Fort.
Ja.
Er zaten vier van die blokken in van bobines.
Ja.
Maar ben je op de hoogte van die techniek?
Een beetje. Ja.
Dat waren dus vier bobines.
Per cilinder.
Die werkten dus niet. Die werken met een laagspanningverdeler. Werden die dingen dus in werking gesteld. Ik had zo'n ding, had ik gezien in het natuurboek. Wat mijn broer had van de muur.
Oh ja, ja.
Over een klos van roemkorf. Vonken maken. Maar als je daar een antenne aan hangt, dan stoor je de hele boel. Dat ding had ik al inmiddels zo samengesteld. Dus had ook een antenne aan gebruikt. Die gebruikte ik voor een kristallenvanger. Dat ik zat door die glazen dak van heen te kijken. Toen kon ik precies die lui zien die mij daar hadden weggescholden bij die boot. Dat ik zet dat ding op een accu. En gelijk die vet de koptelefoon op. Dus dat. Nou ja, dat had je niet voor mogelijk. Dat. Hij gooit dat ding. Hij zet zijn koptelefoon erop. Ik sluit hem weer aan op de accu. Weer die story. Ik denk naderhand, Jezus, waar ben ik mee bezig geweest?
Ja.
Als ze dat door hadden gehad, jongen.
U nam onnodig
iets. Dan misschien ter plaatse had ik neergekomen.
Ja.
Ik hield er dus mee op.
Ja.
Ik denk, nou moet ik oppassen. Wat was nou het geval? Die werkplaats van het legermuseum die stoort zo. Want dat had ik dus al gezegd. Ik zeg, een boormachine. Een werkplaats. Bij de eerste waar ik naartoe heb, die hoek.
Ja.
Het is nog zo aanwezig. Het gevolg was dat ik zie een officier lopen. Ik kwam blijkbaar van die spoorbaan af daar zo. En daar stonden ze ook. Het was gewoon het uitproberen. Dus een cursus van communicatie over de radio.
Juist.
Ja. Dat op een gegeven moment zie ik ze daar met zijn militair, die komt met dat ding ook met zijn centvanger. Het hele zootje werd samengesteld, allemaal in gelid. En dan ging de hele zaak. Met die zijn op de rug.
Mm. Ja.
Ik denk naderhand, jezus. Ja, dat had ik niet vermogen.
Dat is spannend.
Ja. De rug van verliefd.
Nou, dat was een gevaarlijk avontuur. Maar dat was in. Wanneer wij, maar toch wel in het begin van de oorlog. Ze maakten gebruik dat ze mooi achteraf was.
Ja,
dat ze lekker oefenen.
Juist, ja. Dan hadden ze u niet meer nodig.
Nou, ze zagen liever niet dan wel.
Maar dat is een echt gebeurd verhaal.
Mooi verhaal.
We hebben toch veel risico gelopen.
Ja, dat zo hoor.
U was wel in de leeftijd dat u ook zelf risico ging lopen om in Duitsland te werk gesteld te worden.
Nou als deze omstandigheden bekend waren bij die Duitsers, nou, dan had ik hier niet meer gezeten.
Nee.
Dat is een hele gevaarlijke toestand.
Ja. Heeft u nog honger gehad in de oorlog?
Ja. Ja, goed, daar wil ik ook over praten. Tijd ging door. Het was uitkijken geblazen. Ik had inmiddels een vriendenkring. Ik had ook een vriend die woonde op het terrein van het AZL. Het oude AZL. Ja. Dat heb ik net geloof ik aangehaald.
Ja, ja, ja.
Die deed ook aan radio. Hè. Dus we waren goed bevrienden. We konden dus niet over het station. Nee, we gingen achterom. Hè, zo over die sloot heen. Hier waar vroeger een brug. En we knutselden samen allemaal. Met de nodige moeilijkheden, avonturen. Even kijken, nou dan gaan we verder. Was ik gebleven?
Ja, maar ik vroeg, heeft u nog honger gehad? Is er veel in het gezin geleden?
Ja. De tijd die werd slechter. Dat ze,
hoe deed uw vader en moeder dat? Want u, hoe kwamen ze aan eten? Want u zei, uw vader was altijd slecht.
Mijn vader, wat ik even aan heb halen. Ja. Doordat je hier natuurlijk veel landerijen had gehad, had mijn vader een volkstuin. Dat was vlakbij die familie, daarachter, daartussen. Hadden we een volkstuin.
Okay,
dus ze konden het nodige toch doen.
Was u naar vlakbij de gaarkeuken? Bent u in de oorlog bij de gaarkeuken geweest? De gaarkeuken?
Ja, dat komt toch wel. Ja, de gaarkeuken in de Paul Krugerstraat had je school. Maar dat is er net verder. Er zit nog een heel verhaal tussen.
Oké. Ik wil
het. Inmiddels. Ik lag het. Moest ik naar Sika. Ik werkte al in Voorburg, vanaf dat elektrobedrijf, ja, daar was ik zonder werk, tijdens de totaal natuur, met die Duitsers. Even kijken, werkte ik, toen zegt die vriend van mij, die had ook een relatie, joh, want ik was zonder werk, hij zei, joh, in Voorburg, bij Enkers, daar zoeken ze nog mensen. Ik had ook nog vanaf dat elektrobedrijf ben ik bij een loodgietersbedrijf geweest in Merelstraat woonde die.
In de
Dus dan werd ik ineens loodgieter. Dus
Merelstraat?
De Merelstraat in de Vogelenbuurt noemen ze dat.
In Leiden-Dorp of Leiden?
Leiden is dat, ja, Oeschefste.
Oh,
ja. Die zoekt, ja, dan ga ik even terug. Dus van het elektrobedrijf, een tijdje zonder werk en ook. Die sabotage gepleegd.
Ja.
Kon ik daar werk vinden? Daar kom daar en zegt, dit of dat. Was ik ineens loodgieter geworden. Hm? Dat was looie waterleidingen en dat soort dingen. Maar die had een hoop klanten daar in Oeschees. Er waren een hoop rijke mensen woonden daar. Zaterdags moest je ook werken.
Ja.
Dan kreeg ik een grote map met kwitanties. En dan moest ik al die mensen moest ik geld ophalen van alle klussen en dergelijke. Maar goed, ik zat in het loodgietersvak.
Leuk.
Het heette dan ook wel elektro, maar dat kwam dan
niet zoveel
niet
voor.
Te sprake. Nee. Wel hadden die relaties. Maar, even kijken.
U ging daarna.
Maar ik verdiende maar één gulden kregen. Ja, één gulden per week.
Een gulden per week?
Een gulden per
dat
week.
Dat was uw loon.
Vet hè? Dus.
Maar goed, dat was natuurlijk erg weinig. Dan had ik weer overal op afgestuurd hoor. Dat was een floeper. Die had inderdaad zijn poot gebroken. En toen liep die wank. En als het nou de winter was en glad was, dan kwam hij niet buiten. Dan moest ik die klusjes doen.
Ja, ja.
Ik was de enige knecht eigenlijk.
Ja, ja.
Ja.
En op de Rijnsburgerweg. Daar was de waterleiding bevroren. Want dat gebeurde veel natuurlijk.
Ja.
Je kon daar. Met die tas, met al die rotsen en een brander. Een benzinebrander of petrol, weet ik. Zo'n handding waarmee je soldeerde. Ik kwam dus daar op de Rijnsburgerweg, vlakbij de Leidsestraat, die huizen ervoor. Een wit huis, ik bel aan. Want die zaten zonder water, de waterlijn was bevroren en die had een hele grote kelder eronder. En toen kijk ze naar buiten. Mocht jij dat doen, is je baas er niet.
Ach.
Ja, mijn baas is ziek. Oh. Zeg nou, want ik was nogal brutaal was ik hoor.
Ik kan het ook wel, zei
ik. Ik zeg nou dan niet. En ik gooi die tas op mijn nek en ik loop bij dat hek. Oh, nee. Hij heeft dat eraan. Dat ik denk, ik heb dan die waterleiding ontdooid. En dat wil zeggen, dus daar is de kelder. En dat liep allemaal door. Die waterleiding die liep er ook doorheen. Met een brander warm maken. En dan, zat water en ik weg.
Ja.
En als beloning kreeg ik een hele grote peer.
Oh, nou, geeft u ook nooit meer.
Peer.
Goed, Maar nou komt het verhaal. Kortom, ik verdiende waar en ik had het eigenlijk niet naar mijn zin. Dat die vriend van mij, Eigenman heette die. Eigenman. De familie is helemaal uitgestorven. We deden samen dus allerlei avonturen en aan radio. Die zegt, joh, ze zoeken nog mensen daar in Voorburg. Machinefabriek. En dat was hoogstaande op mechanisch gebied. vooruitstrevende fabriek, maar wat deden ze daar? Die fabriek als zodanig, ook het fijnwerk, die werd op een gegeven moment, moest hij voor de Weermacht werken onder die verstanden. Hij kon kiezen 50% voor de Weermacht werken of alles naar Duitsland. En de directeur, er was een of andere Rehorst, was dat, die woonde veiligheidshalve, woonde hij op een woonboot in Leidschendam. Rehorst,
veiligheidshalve, zegt u, hoe bedoelt
dat? Dat wil zeggen, die fabriek die liep de kans dat hij gebombardeerd zou worden,
ja.
Omdat die 50% voor de Weermacht werkte. We hadden ook overal sirenes zitten in die fabriek. Maar ik kwam daar te werk gesteld met de naam als loodgieter. Maar toen moest ik dan kwam ik in een lagergieterij. Er waren dus lagers voor motoren, voor U-boten. Met allemaal die schaaltjes Babbitt zit daarin, een soort loodlegering en dergelijke. Maar als die dan gegoten waren, zaten er gietballetjes zaten er allemaal in. Er kwam ergens van de fabriek, weet ik niet, dat ik werd te werk gesteld. Ja, ik was er helemaal niet zo lekker mee. Nou, ga jij daar maar zitten. En toen moest ik, omdat ik die loodgieters heb, mijn grote soldeer met al die gaatjes moest ik dus dicht smelten. Maar goed. Nou, op dat gebied, ze wisten wel dat ik natuurlijk ook wel met de elektro te maken had gehad. En dat op een gegeven moment die werkmeester, zo heette dat, die kwam daarachter. Hij zegt, jij moet eigenlijk maar in die elektrische werkplaats gaan werken, want je hebt daar ook in gewerkt. Dus ik werd dus bevorderd als leerling elektricien, want er was een chef. Maar dat kwam vaak voor dat er machines binnenkwamen en dergelijke. Maar nogmaals, 43, ze werkte voor de Weermacht.
Tuurlijk, ja.
Maar ja, je had geen keus.
Hmm.
Dus wat blijkt nou? Omdat wij voor die Weermacht werkten, waren wij bevoorrecht, kregen wij dus ook vaak een of ander pakket mee van groentes. En dat kwam uit Leidschendam. De directeur die woonde dus in Leidschendam. En ze had ook connectie met tuinderijen.
Ja, ja.
Maar omdat wij daar voor de Weermacht werkten, hadden wij een bevoorrecht krijgen van tijd uit appels en dergelijke.
En dan weer mee naar huis?
Ja, uiteraard.
Ja.
Dan ging ik naar huis toe.
Ja.
Dan ging ik met de blauwe tram naartoe.
Ja.
Dat was altijd erg gezellig, die blauwe tram, hoor.
Hoe dat? Waarom?
Ja. Nou, waarom? Ten eerste was die lekker warm. Ik stapte hier bij het station in.
Ja.
En bij het Tuinstadwijk kwamen ook een hele hoop mensen. Maar ook meisjes die op de zilverfabriek werken.
Oh, de zilverfabriek.
Dat was wel leuk.
We hebben wel zo'n meisje zo in. Dat was altijd rottigheid. Ja, waar jongens werken.
Die leeftijd,
een van die meiden, dat was wel oud. Ja, dat heet nou nog. Hebben ze die meiden. Dat waren hele sterke bagagerekken. Die plouwden heel lang uit in zo'n bagage.
Zo'n meisje. Meisje
en rekje. Heel opgetild. Dat is echt verhaal, hoor. Maar dan kwamen we in. Bij de Tuinstadwijk, daar had je de halte.
Ja.
En wat kwam daar allemaal binnen? Een ambtenaar, die moest naar Den Haag toe.
Ja.
Hoe wij die wijk heten, dat noemden wij de aktetasbuurt.
Enig, ja.
Ja.
Begrijp je het helemaal?
Ja.
Dat was de laatste rit. En dan richting Voorburg.
Ja.
Den Haag. Voorburg stapten we uit.
De halte Voorburg. En dan liep u naar de fabriek.
Bij de Kerkstraat. Daar stapte we uit.
Ja.
Voorburg.
En tot hoe lang heeft u daar gewerkt?
Nou, dan komt weer een verhaal. Het was nog steeds oorlog natuurlijk. Dat gegeven moment was in 43 jaar. Ik voelde dat er wat was. En toen bleek dat ik een absces. Dat was in 43 geloof ik, hoor. Ja, dat klopt wel. Ik had een absces, dus ik moest naar het AZL. Nou ja, dat was dichtbij en ben daar geopereerd. En daar mocht je weer echt lang blijven. En ik kwam terecht op de mannenzaal.
Dat is mooi,
ja, mannenzaal was dat, hè. Daar kwam ik dus terecht. Dat, ik denk dat ik daar 3 weken misschien wel geweest ben.
Zo.
Want ik was geopereerd, een grote litteken met een drain en vuil en dergelijke.
Ja.
Dat ik was wel eventjes uitgeschakeld. En dan komt er nog een verhaal. Ik lag daar op bed in september, ja, dat weet ik nog goed, september 43. Dan had je daar zo'n buitengebouw en al mijn ramen zo en dan kon ik zo op bed zo, kon ik op Wassenaar kijken. Want dat was
het allemaal voor, open natuurlijk. Ja,
de achter zo achterom, dat was allemaal weiland naartoe. Ja. Dus ook daar kon je het torrentje zien van Wassenaar. Maar dat doet er niet toe. Maar wat zie ik dan op een gegeven moment? In de verte een lange steekvlam. En zo'n punt. Dat zie je dan eventjes. Hè. En ik zeg, kijk nou eens. Oh, misschien, dat was een mannenzaal. En degene die konden, die gingen vertrouwen. Wat bleek nou? Daar werd de eerste V2 losgelaten. In Wassenaar had je een start in die bossen daar. Ik weet niet, dat heeft een naam daar, dat weet ik niet. Maar dat was de eerste V2 die werd daar gelanceerd.
Ja.
En herrie. Want naderhand kwam het geluid natuurlijk. Je ziet die steekvlam weer dat die boven is. Dan 60 kilometer omhoog. Toen kwam het geluid dat de ramen die gingen tekeer. Nou, dat heeft er nog meegemaakt dat de eerste V2, dat was het geheime wapen, werd daar gelanceerd. Ook weer in de oorlog allemaal.
Ja.
Ik gooi misschien de zaak wel door.
Geeft niet.
Er zit toch een soort regelmaat
in. Nou
komt dat allemaal weer naar boven.
Maar u heeft wel heel veel meegemaakt, hè, als je dat zo hoort.
Nou,
Heeft dat ook dan nog impact gehad op uw verdere leven?
Nee, bepaald niet. Nee, ik geloof het niet. Ik ben misschien een beetje gehard geworden, ik niet. Hè.
Ja.
Je had een natuurlijke. Dat weet ik niet hoor. Maar goed, er is een onverhaal. Dus ik had het best met mijn zin daar bij Enkers.
In de fabriek.
Ja. Enkers heette dat, die fabriek. Toch wel naar mijn zin. Maar door die ziekte werd ik even uitgeschakeld. Ja. En wat ze daar ook maakten. Nou ga ik weer terug voordat ik naar het ziekenhuis ging. Wat ze ook daarna ook, want ik ben naderhand toen ik beter was, ben ik toch weer teruggegaan. Ja, daar heb ik nog een getuigschrift van. Ja, had ik eigenlijk. Maar, goed. Ik ga even terug. Ik ben weer teruggegaan, ik was beter en ik heb daar nog gewerkt. En toen kwam ik daar terecht in de onderhoud, elektro, dergelijke. En wat deed ik? Want die radio liefhebberij, die ging door.
Mm-hmm.
Inmiddels had ik een apparaatje, en dat was allemaal bekend, gemaakt. Of een ontvangertje, dat die kon je aansluiten op een gewone standaard radio. Om naar Radio Oranje, dus Engeland te luisteren.
Ja, kon niet in Wilhelmina.
Het was al verboden hoor.
Ja.
Dat was extern, hè? Dat zat aan de buitenkant. Ik heb daar 2 van die dingen gemaakt. En eentje voor de ingenieur die daar ook om die fabriek verbonden zat.
Ja.
Gemaakt. Moet je nagaan.
Heb je zelf radio's gemaakt?
Dat was een voorzetapparaat was dat.
Ja.
En daar kwamen ze achter, want daar praat je over. En die wilden wel zoiets. Hè, want je kon op een gewone radio, kon je dus Radio Londen kon je niet ontvangen. Meestal was op de korte golf, heet dat dan. Hè. Een voorzetapparaat gemaakt. Zelfs voor de ingenieur, waar je normaal helemaal geen contact meer hebt. Maar op dat gebied.
Ja, dan.
Dat was allemaal clandestien, maar het werd steeds gevaarlijker natuurlijk. Hè. En daar heb ik er nog 2 van die dingen gemaakt voor. Werkzaam.
Voor de mensen op de fabriek. Ja.
Maar wat
realiseerde u zich dat? Hoe gevaarlijk het was? Of op dat moment niet?
Het was inmiddels zo dat mijn vader, die wilde ook graag naar Radio Londen luisteren. Dat werd toch gevaarlijker. Dat ik had ook een ontvanger thuis. En mijn vader luisterde daar graag naar. Die interesseerde natuurlijk ook van, want dat was steeds oorlog, hoe het ging.
Precies, hè?
Oorlog in Rusland en dergelijke. Ja. Dus het was naar radio naar Londen luisteren.
Ja, had u hem verstopt in huis natuurlijk?
Ja, die had ik verstopt achter een ruimte die afgetimmerd. Vroeger was het zo dat als er hoeken zaten, nou ja, dan was dat lelijk en dan maakten ze dat gewoon recht.
Ja. Ja.
En dan zat hij achter een schilderij en moest je het schilderijtje optillen. Daarachter zat een plank en daar stond dat ontvangertje.
Ja, ja. Mooi, ja.
Een beetje naïef natuurlijk allemaal, want als ze huiszoekingen doen.
Ja,
want je mocht geen radio. Ja, dat was de tijd dat je radio in moest leveren.
Je moest inleveren, hè?
Ja, dat was het. Ja. Ja, misschien...
Maar dat deden jullie niet. Jullie hebben niets.
Nee, ja, ik ook zelf gebouwde radio en dergelijke, maar nee, die hebben we niet ingeleverd. We hebben nooit een nieuwe radio gehad eigenlijk. Die had ik gebouwd zo middels.
Ja.
Was ik al zo dat je ook een radio in elkaar kon zetten.
Precies.
En dat klopt ook wel, ja.
Ja.
Maar er zit ook een gedeelte weer van na de oorlog. Vlak na die oorlog kon je geen radio kopen. Wel bouwdozen en zo als zodanig. Hè. Maar daar had ik toch ook een klein radiootje staan op een plank. Maar je moest wel het schilderij omhoog tillen.
Ja.
En dan kon hij luid. Mijn koptelefoon.
Ja.
Maar dat was gevaarlijk. Maar
en de tijd tot en met de bevrijding. Bent u blijven werken bij de fabriek?
Ben ik blijven werken. Totdat, en daar heb ik nog een taakje van. Ik had wel meer mee kunnen nemen. Nou ja, dat was bekend bij de fabriek. Hè, dat Wesselius, die moet militaire diensten. Dat op een gegeven moment moest ik toch de fabriek verlaten. Omdat ik dus naar de Kromhout gezet. En dat was september
46.
Ja.
Kunt u iets vertellen over...
Mag ik voorstellen dat we even een kleine pauze inlassen? Dat is misschien voor u ook wel even fijn.
Ja.
U heeft heel veel te vertellen. Eventjes,
een
kopje koffie misschien?
Ja,
heeft u zin in?
Ja, zet ik hem even op pauze. Ja. Dan gaan we straks weer door.
Doe mij een plezier, luister een klein stukje terug.
Nee,
of het goed
niet
te verstaan is.
Gaskachel in de huiskamer en in de keuken. En voor de rest niet. We slapen altijd met open ramen.
Ja, ja.
Ik ben altijd veel buiten geweest hier, maar nogmaals, daar is, laat ik het dan maar zo zeggen, geen gebruiksaanwijzing voor nodig. Want ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk altijd in mijn jeugdjaren toch wel de mindere was. Met vechten en dat soort dingen.
Omdat u zo klein bent? Of bent u ook van uzelf een teruggetrokken?
Nou, De opvoeding van mij, denk ik hoor, is toch ook wel beïnvloed geweest door de moeilijkheden die we thuis hadden.
Ja, ja.
In verband met mijn vader en moeder en mijn oudste broer, die dan, die leed dan toevallen. Voordat ik naar school ging en dan gebeurde dat hij zo uitstrekte, groot over. Dat heeft mij gillig van mijn moeder.
Zijn ze oud geworden, uw ouders?
Nee, toch niet zo. Ja, dan moet ik dat ook weer even in boekjes bekijken. Ik weet dat niet zo uit mijn hoofd.
Nee,
ja,
wanneer
mijn
zijn
moeder,
ze overleden?
Dacht ik even over de 70. Mijn vader die is. Even kijken, ja. Want die heeft altijd bij ons ingewoond.
Oh?
Ik ben inwonend ook begonnen daar, hè, met trouwen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Inwonend, de andere kant.
Geen woningnood was natuurlijk hoog.
De twee kinderen die kwamen, dat gegeven moment werd toch, omdat wij inwonen, werd de ruimte toch wel een beetje problematisch.
Ja.
Maar ik moet ook nog wel zeggen dat voordat ik de militaire dienst inging, sliep ik nog bij mijn zusters.
Op de slaapkamer. Op de kamer, ja, dat was
In de hoek. Ja, en ik had die kristallenvanger. En voordat ik ging slapen, zat ik altijd naar de radio te luisteren. Maar die stond ook op die slaapkamer.
Dus
als een kristallenvanger, dan moest je dat met zo'n klein ding, moest je dan zo instellen dat het geluid het hardst was. Maar we hoorden hun dat gekrabbel. Weet je wel, joh, schijn nou eens een keer uit willen slapen. Ja, dus was ik toch dik over de. Oud zo geweest, 12, 13. En dan in die pubertijd.
Dat
is moeilijk.
Ja,
is het moeilijk.
Ja. Want mag ik even terug naar de tijd? U vertelde net, u ging met de blauwe tram naar uw werk. En er kwamen ook leuke meisjes in die tram. Nou, hoe heeft u uw eerste vriendinnetje leren kennen?
Nou, vriendinnetje... Kijk zo liever... Ik ging, op een gegeven moment gingen we op de dansschool. Gingen we dansen met die vriend van mij.
Welke
was
dansschool?
Het toch zo ver, we zijn begonnen bij de Groot op Plantage.
Plantage.
En dan had ik al inmiddels twee verschillende schoenen had ik al. Maar ja, tegenwoordig kijk je niet zo naar. Toen het. De Groot.
Vanwege het...
En we hebben dus vrij dansen. Want... ja, dat was in de oorlog. Vrijdans was op bij Van Wijk op de Hoge Hoort. Als ik dat nou zie, dat is nou een groot studentenhuis, maar ik even bijrijd, dan, dan gaat er toch weer eventjes...
Van alles door je heen, ja.
Nou ja, even kijken.
Ja.
Ja. Dat was nog in de oorlog, dat u daar ging dansen?
In de oorlog, ja. Maar mijn vader en moeder, die wisten dat niet.
Die waren het ook niet mee eens dat u dat deed?
Nee, dat was een zondag.
Ja.
Ja, nee.
Was dat onmogelijk om op zondag dat te doen? Of?
Nou ja, principieel. Vader en moeder gingen dan naar de kerk en zo. Ja. En dat was erg streng.
Welke kerk gingen ze? Naar welke kerk gingen ze hier in Leiden?
Hun gingen naar de kerk, naar de Oude Vest. Oude Vest, ja. Daar had je een kerk.
Oké.
Okay. Rooms-katholiek?
Nee, protestant.
Oh, protestant.
Gereformeerd, weet ik veel.
Ja. Daar houdt u zich niet mee bezig.
Nee, ik heb het al, geloof ik, daar niet meer in.
Nee. Maar u ging naar de dansschool?
Daar, op de Hoge Hoort leren, de dansschool.
Ja.
En die had ook geen vrijdansen, maar naderhand konden we aardig dansen. En dat was dan,
Daar gingen we met een groepje vrienden naartoe?
Met die vriend.
Met die vriend.
En nog wel een paar bekende jongens. Wat, ja, dat heb je nou ook. Een groep.
Ja.
Groepje.
Ja.
Maar het meeste gingen wij toch altijd wel zaterdags, dacht ik, of zondags. Dansen, vrijdansen, wat heette dat, bij Van Wijk op de Hoge Woerd.
Hm.
En dat zeg je misschien wat.
Nee, niks.
Nee,
het is nou een studentenhuis, heel groot groene deur.
Ja. Maar daar,
nou,
heeft u...
daar heb ik meisjes thuis gebracht, zo was dat vroeger. Meisjes thuis brengen.
Ja.
Ja.
En ik had ook, maar ja, ergens was ik toch, was ik nog, nee, daar voelde ik niks. Ik vond het wel leuk, maar ik vond het niet.
U had niet zoveel meisjes. Nee.
Maar nou komt het, dat wil ik toch wel even aanhalen. Naderhand veranderde dat allemaal met die vriend van Joop Eigenman heette die.
Mm-hmm.
Was het toch wel zo, we gingen dansen om een meisje op de kop te tikken natuurlijk. Hè. En dat was in het begin van de oorlog en na de oorlog. En toen gingen we dansen bij Van Boes in de Kempenaarstraat in het Witte Huis, zat je een dansschool.
Oh, ja.
En ook nog naderhand Schippers in... Bij het restaurant bij Endergeest, op die hoek heet dat. Daar had je ook een dansschool.
Okay.
En daar heb ik dus. Even kijken, nee. Nee, bij Boes heb ik dan een meisje ontmoet, maar dat was ik al in dienst. Ja, ja. Kwam in Sassenheim.
Dat meisje kwam uit Sassenheim?
Nee, was in Sassenheim.
Was dat meisje waar u afscheid van had genomen toen u in dienst moest? Ja, want dat heeft u net even kort aangehaald.
Klopt,
ja.
Helemaal.
Ja.
Maar dat was een beetje moeilijkheid natuurlijk, omdat ik al, dat we naar Indië moesten vanuit Utrecht, dat er werd uitgesteld.
Ja.
Toen had ik al afscheid genomen. Maar daar ging ik drie maanden mee om hoor.
Mm-hmm. Brillenrelatie.
De relatie was drie maanden daarvoor. Die was al aanwezig, die relatie. Maar toen dat verlof natuurlijk inging... dat we een tijdje moesten wachten. Dat we zouden dan naar Indië gaan in, ik dacht, de oktober, geloof ik. En die groep die daar naartoe ging naar Indië, die heette de 7 december divisie. Maar 7 december divisie, maar doordat ik, laat ik het zo, dat was de technische dienst hoor, daar in die school. Is dat niet doorgegaan, dus we moesten een hele strenge winter was dat ook. Dus toen ik daar naartoe ging, toen kwam dat los. Maar heb mijn ouders al afscheid genomen toen de tijd. Maar toen ging dat niet door. En dan kregen we verlof. En ja. mochten 14 dagen thuis blijven vanwege weersomstandigheden in de Kromhoutkazerne. Een hele strenge winter. De uitzending werd uitgesteld. Maar we vielen ook in een andere naam. Dan werd de tweede divisie, zo heette dat dan. Hè?
Ja.
De technische dienst. Ja. Nou, nou gaat mijn dienst uit beginnen natuurlijk.
Ja, dat is leuk.
Dus ik moest op een gegeven moment... ik had al afscheid genomen, maar ik kwam toch weer terug. Hè. Maar toen nam zij mij kwalijk dat ik een burger kwam. In de dansschool van Boes. Dat vond ze helemaal niet leuk. Dat was interessant, in dat uniform een beetje... ik ging gewoon in burger. Hè, dus,
mocht toch eigenlijk niet? Mocht u in die burger lopen?
Dat weet u, ja, ik geloof het wel hoor. Okay. In je vrije tijd. Sorry, ja. Mocht je als burger, ja. Maar toen was het werkelijkheid. In 1946, ik heb het hier staan. Ja. april. En toen was het werkelijkheid dat we weg moesten. Dat heb ik net verteld.
Ja, precies. Toen ging ik naar Rotterdam.
Naar Rotterdam. Ja. Toen wij...
Naar Rotterdam, uit Rotterdam.
Een liedje. Ja. Maar toen was het werkelijkheid hoor.
Hoe voelde u dat? Wat ging er door u heen?
Ik weet het eigenlijk niet. Je aanvaarde dat. Maar je aanvaarde dat.
Had u het gevoel dat u als bevrijder daar naartoe ging? Was dat de stemming?
Hoe?
Als bevrijder daar naartoe ging?
Oh nee. Nee?
Nee?
Nee, zeker niet. Want ik zat dan, LTD, Leger Technische Dienst.
Je had echt het gevoel dat u voor uw nummer daar naartoe moest?
Ja.
Ja.
Je aanvaarde dat. Ik kan me niet zo herinneren dat ik nou huilend of wat ook daar naartoe ging. Nee, zeer zeker niet. Nee.
Drink even uw koffie op, want die wordt koud. Ah,
ja. Maar, die tocht die heeft 28 dagen geduurd.
Zo.
Van Rotterdam naar. Daar ging u natuurlijk naar Indië. Welk eiland kwam u aan, weet u dat nog?
Ja. We kwamen aan, dus Noord-Sumatra. En toen moest hij forageren. En dat deed hij op Sabang. Dat is bij Sumatra, Noord-Sumatra. Ja. En daar mochten we allemaal uit.
Ja.
Ik had toch wel een fotootje van, dat weet ik niet meer. Ja, nou, dan mochten we eruit en dan gingen we verder.
Ja.
Maar dat ergste wat... we sliepen allemaal in het ruim, Indrapura, die boot.
Ja, vroeger, Indrapura.
Ja, dat was een... ook Indrapura. Dat was een boot die dan op Indië vaarde, dan ook in de oorlog. Na de oorlog... troepentransportschip. Ik geloof dat 2000 militairen zaten op dat schip. Hoor.
Ja,
ik heb daar nog foto's van.
Ja, vertelt u maar.
Ja.
En wat heeft u nou in Indië gedaan?
Nou, daar heb ik helemaal marzel mee gehad. Dat heeft mijn hele leven eigenlijk gunstig beïnvloed. Hmm. Dat zal ik vertellen. We kwamen mee dan in de hoofdwerkplaats. Medan.
Ja.
LTD.
Precies.
Leger Technische Dienst.
Op Noord-Sumatra.
Ja. We kwamen aan bij Lawan. Dat is een kustplaats. Een havenstad is dat.
Ja.
Daar heb ik foto's. Heb ik daarvan. Dat we dus via een landdienstboot zijn wij daar naar toegevoerd. Bij Lawan, Noord-Sumatra.
Oké.
Okay. Daar werden we gelost. Een groep die bestemd was voor de LTD. Leger Technische Dienst, Medan. Nou, daar ben ik te werk gesteld in de elektrische werkplaats van elektrische onderdelen van auto's, accu's en spanningregelaar, dynamo's. Maar wat bleek nou? Omdat ik al als hobby radio had en daar toch wel aardig het een en ander van wist, dat die commandant die erboven was... Dat was Van der Pol uit Rotterdam. Buitengewoon dienstplichtig, moet je nagaan. Deze persoon, moest eigenlijk voor de oorlog in de militaire dienst. Maar dat ging niet door vanwege de oorlog.
Mm-hmm.
Die mensen die moesten alsnog, toen de oorlog voorbij was, toch nog de dienst gaan. Maar die waren inmiddels al getrouwd en dergelijke. Die hadden een leeftijdsverschil van ten opzichte van mij zeker.
Van 5 jaar?
Ja, 87, ja. Weet ik niet. Ja. Dus die oorlog, dat is gewoon doorgegaan. En die werkte bij Radio Holland. En die moest alsnog toch ook in de militaire dienst. Die was daar ook bij. En dat was de hoofdradio werkplaats. Maar wat bleek nou? Die was centamateur.
Oh.
En die kwam er wel achter dat ik ook nog wel op dat gebied toch het een en ander wist. Jij moet naar boven toe. En daar heb ik ook nog foto's van. Dat ik heb daar gewoon in de reparatieafdeling gezeten van radiozendapparatuur. De ervaring ervan heb ik daar dus
mooi kunnen gebruiken. U zegt u, ik heb geluk gehad, ik kwam daar terecht. U heeft geen excessen gezien, geen nare dingen gezien.
Nee hoor.
Nee,
dat hebben wij niet meegemaakt. En
gelukkig.
Dat Medan, dat was een uitgaansstad van in der tijd van de uit de koloniale tijd.
Ja.
Dat, en daar heb ik ook foto's, die heb ik allemaal thuis. Dat was, in dat gebouw werden wij dus gelegerd. En dat heette DPV. Wat houdt dat in? Daily Plantersvereniging.
Oké.
Dat was een sociëteit. Ik heb daar dus die foto's van. Een heel groot gebouw met allemaal kleine kamertjes, grote kamers en personeel. Baboes en, of dat mag je toen niet meer zeggen.
Nee. Maar toen wel.
Maar ook het jongos, jongen.
Ja.
Maar,
heeft u collega's verloren in daar in die?
De meeste collega's die me slapies heten, die zijn er niet meer.
Nee
maar die.
Toen der tijd.
Toen der tijd. Tijd dat u in Indië zat, werden die...
Nee, niet van de afdeling. Wel één ongeluk, die heeft met de motorfiets toen. Maar dat hebben we dus niet meegemaakt
in
die legertechnische diensten.
Precies,
ik kan het voorstellen. Een soort veilige plek, zeg maar.
Ja.
Ik had veel vrije tijd natuurlijk. Het was 7 uur, werden wij dus gewoon op een open wagen. Ging naar de werkplaats, 7 uur aan het werk, tot 's middags 2 uur.
Ja.
Daar werd dus reparaties verricht en ook beunaaswerk, want daar heb ik ook veel gedaan. Want dat was niet achter elkaar.
Nee, je had niet altijd werk.
Wat?
Dergelijke. We hebben ook nog voor de inlichtingendienst gewerkt. Ik zal even een slokje nemen.
Ja.
Drink het maar eerst gewoon eventjes op.
Ja.
Ja, anders is het koud. Dan is het
dat is leuk,
hè?
Ja. Ja, dat komt wel.
Nou, wij genieten van uw verhaal.
Nou, het is niet te geloven wat u allemaal te vertellen hebt.
Ja, nou, dat is leuk om dat aan te horen.
Ja.
En je moet altijd oppassen met vertellen, want ook mensen interesseert toch gewoon niet. Ik ga er dan ook verder niet. Alleen als ze vragen.
Ja
kan ik me voorstellen. Ja.
Ja. Maar daar heb ik een groot voordeel mee gehad. Want ik had nog een collega op die fabriek zitten. Voorburg.
Ja.
Die stuurde mij een gegeven moment spoeltjes. Dat wil zeggen spoeltjes, radio.
Ja.
Stuurde die op. En
naar Indië?
Naar Indië, in een pakketje.
Ja.
Want ik wist daar helemaal niks van. Om daarvan een tropenontvanger te bouwen.
Oh.
En die was ook nogal radio geïnteresseerd. En dat was een pakketje. En dat heette de 7 december spoeltjes. En dat benaamd dan de eerste uitzender in Indië toe.
Yes.
Daar kon je radio bij bouwen.
En 7 december refereert naar het vertrek.
Ja, en in die 3 jaar heb ik 3 radio's gebouwd. Helemaal van de A tot Z. Met onderdelen, een hele hoop van de Japanse legerapparatuur.
Ja, die
hadden zo'n berg hadden van Japanse legerapparatuur. Sloop.
Ja, die kon je goed gebruiken.
Sommige dingetjes, maar dat was ook al toen de tijd al zo'n beetje uit de tijd.
Met verouderd. Koffie
verderop drinken.
Ja, tuurlijk. Oké. Misschien is het nog leuk om. Hoe was de omgang met de Indonesiërs zelf. Heeft u daar ervaringen mee?
Heel goed.
Ja?
Ja.
Ja?
Ook al over vertellen.
Nou, graag. Als de koffie op is.
Eerst maar de koffie.
Ja, denkt u er maar over na. Ja.
Het is altijd prettig om zoiets te vertellen van mensen die daar interesse in hebben. Die ja. moeten vragen stellen.
Juist.
Ja. Dan loopt dat goed. Ja. Maar je moet nooit gaan vertellen van ik.
Nee.
En dan vertellen zo, want ja. dan op een gegeven moment, ja, dat voel je gauw genoeg.
Ja.
Ik wil helemaal niet opscheppen wat er me vertelt gewoon.
Nee. Wij vinden het erg boeiend.
Ja.
En wij vinden het ook belangrijk dat het verhaal bewaard blijft. Want ja. als u er niet meer bent,
ja,
dan
niemand
het
Ja, ik moet oppassen
vertellen.
Dat ik niet te veel over Indië, dat doe ik ook, nee, ook niet. Maar ook wat er, want ik heb in die oorlog zitten, dat wil ik toch nog even inlossen.
Ja.
Dan laat ik maar dat Indië verhaal even opzij leggen. Dat, mijn vader, die had het toch ook heel moeilijk om toch met het eten. En wat deed hij ook in die oorlog? Tabak later Amersfoort, de tabak teelde hij.
Ja.
Hij teelde. En die vriend van mij, die rookte
zei,
nogal.
Zei je nou Amersfoort?
Amersfoorter heette dat.
Oh, Amersfoorter, ja, ja. Oh,
die tabaksbladen.
Okay. Ja.
En die kweekte hij ook op die tuin daar zo. En nou ja, om sigaren van te maken.
Juist, ja, ja.
En dat, ja, dat deed hij, ja, hij deed het wel zelf, maar hij liet het ook doen met die verstanden, dat hij moest natuurlijk ook een deel ervan hebben.
Ja. Ja.
Maar die vriend van mij, die was op die ambachtsschool, want hij was wel op de ambachtsschool, daar heeft hij roken geleerd. Sigaretten roken, die rookte al, geloof ik, met zijn 13e jaar. Maar hoe dat komt, weet ik niet, maar ik niet, ik rookte niet, niet dat ik al bewust was van dat het slecht is.
Nee
ik rookte gewoon niet. Hè.
Nee.
Maar hij wel, en dan was het, Gerard, mag ik even naar de zolder, want er hingen al die tabaksbladen te drogen. Want die zolder, die was toen, er zaten nog geen slaapkamertjes in, maar die was helemaal, gewoon helemaal open.
Ja.
Werd niet, praktisch niet gebruikt als een rommelzolder. Maar hingen al die bladen, die hingen daar te drogen. Omdat de onbeschoten kap was, tochten dat lekker
toch
door.
Lekker door.
Ja. Ja. Zegt hij, mag ik even
elk
naar boven?
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, maar dan mocht hij naar boven, mocht hij het droogste blaadje uitzoeken. Dan moet je nagaan, dan was hij al verslaafd. Ja. Een blaadje te bakken om een checkie te draaien.
Ja, u heeft nooit gerookt?
Voor de show. Ja, met dansen.
Met dansen.
Dat was ik voor de show, maar
om
nooit
indruk
om
indruk te maken.
Ja. Op een gegeven moment kreeg hij verkering, maar toen was ik, moest ik alleen uit. Hè. En dan zit je een beetje show te maken, een beetje houdingen te maken.
Precies. Ja, ik kan me voorstellen.
Ja. Mannen onder elkaar.
Ja, een beetje indruk maken. Ja.
Maar goed, hij was verslaafd, dus dan mocht hij checkie draaien. Maar dat kwam toch van pas. Inmiddels is die oorlog natuurlijk doorgegaan. En het station, dat werd gebombardeerd.
Ja.
Dat was in september, 1945. Dus, januari 1945 is daar een bombardement. Twee keer heeft er plaatsgevonden. Van het station en de havenzaklaan onder andere.
Ja.
En ook nog een keer dat was hier ook slecht. Want die vliegtuigen die kwamen daar dan en die maakten een bocht. En die begonnen zogenaamd te duiken, maar ook schieten.
Mm.
Maar wat was nou op het station? Daar waren natuurlijk militairen. Want de V2 die werd daar gestald om de andere dag
door te
sturen. Dat is al na 43, wat ik vertelde, de eerste V2.
Ja.
Die werden daar gestald op een speciale spoorlijn die vlak langs het ziekenhuis liep. En dat was een losplaats van kolen voor de verwarming.
Juist.
Verwarming voorzien en al wat ermee samenhangt. Maar die werd bewaakt, zoals dat mogelijk was, door Duitse militairen. Maar die waren ook al op leeftijd buitengewoon dienstplichtige waren.
Precies, nou, die ben je de oudere soldaten.
Ja. Ja, maar op een gegeven moment, dat laatste jaar is heel slecht geweest. ging mijn vader daar naartoe met die Duitsers praten, want mijn vader sprak goed Duits. En dat was eenmaal zo, tenminste toen de tijd. Met die oude Duitsers, dat waren al opgeschoten, ja, hoe oud ze waren, maar ze zaten toch wel in de 30, 40 jaar.
Precies.
En of die wel sigaar willen hebben, ja, nou, dat wilden ze wel, hè. Maar dan ruilen voor kuch, Duitse brood.
Precies.
En dan komen die thuis en die Duitsers zijn zelf weer bij ons nog op de vloer geweest. Maar die hadden toch ergens, waren gewoon buitengewoon dienstplichtigen.
Ja.
Ja.
Die hadden niks te vertellen. Nee, die moesten daar bewaken.
Kwamen ook op voor hun nummer.
Ja, maar die konden ook goed hard lopen, want toen het eerste bombardement kwam, waren ze daar. En nou ja, die hebben dan een dekking gezocht. Maar toen kwamen weer die vliegtuigen, en dat was 's middags. Tweede bombardement. Die zagen dat al aankomen. Dat die holden daar van het station af en die liepen allemaal op dat laagje hier om achter die dikke bomen te gaan stuilen.
Schuilen, ja.
Dat is de beste schuilplaats, hè, uit de lucht geschoten wordt.
Ja.
Ja.
Dat was eigenlijk, had niks met pro-Duits te maken, maar om kuch te ruilen.
Ja. Ja. Tijdens het bombardement was u bang?
Nee. Maar nee, hij had dus contact met die Duitsers gehad om aan brood te komen.
Ja.
Maar dan kon je, dat moest je met een zaag, moest je daar de sneetjes van afhalen. Dat kon je een ander mee doodgooien bijna. Maar goed, dat was eigenlijk een beetje een verhouding was dat.
Ja.
Maar toen kwam dat tweede bombardement, dus die lui die zagen de vliegtuigen en die holden allemaal hier dat laantje op. En inderdaad had je al inmiddels dikke bomen, hè, die hielden dat in de gaten. Maar wij hebben in dat huis van ons zijn er ook nog drie inslagen geweest.
Ja?
Met 20 millimeter kogels waren dat.
Ja.
Geen granaten, want die ontploffen. Drie zijn naar binnen geschoten.
Oh, ja.
Maar was u toen thuis? U zelf?
Nee, de eerste keer was ik bij die vriend van mij.
Ja.
Op een ziekenhuistrein was dat toen.
Ja.
Hè?
Ja.
En toen, nou, dat hoor je.
Zaten de pannen nog op het dak van de explosies? Was er nog andere schade aan het huis?
Nee, het waren geen granaten. Ja, dat wil ik even vertellen. Dat was het tweede bombardement van het station.
Mm-hmm.
Maar dat was geen bombardement, want dat kwam in die buurt er, het Havenzaklaan.
Juist, ja.
Want kijk, ze wisten wel dat daar V2's werden gelost, maar het ziekenhuis er tegenaan. Die werden overal, en er zijn hier ook, hier op de laan ook, zijn er inslagen geweest, maar die zijn blijkbaar zo de prut ingegaan, want dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
Maar het huis heeft geen schade van het bombardement gehad?
Maar er wel, toch wel, er werd een dakraam is eruit geschoten. Die granaat, er waren geen granaten, want zover die ploffen bij de kwestie van inslag.
Ja.
Die ging door het dakraam, door de vloer heen. En die kwam terecht in die slaapkamer waar ik ook sliep in de hoek.
Ah.
Die kogel, 20 millimeter.
Ja.
Een kogel dus, groot, 20 millimeter.
Ja.
Maar ze hadden ook granaten, maar er zitten tussendoor. Die was in het bed terechtgekomen van mijn twee zussen. En die zat in de sprei.
Ah.
Die was gesmoord, die kogel.
Ja.
Door de hele klap naar beneden.
Naar beneden. Ja. En die zat helemaal in die sprei van dat bed.
Gelukkig
gedraaid.
Dat het overdag plaatsvond.
Overdags, ja. Ja,
dat niet in de bed, nee.
Nee, maar ja, het was overdag. Ja, smiddags was dat. Ja. S'ochtends en smiddags.
Juist, ja.
Ik dacht smiddags om een uur of twee.
Ja, ja.
En die bommen die vielen overal terecht. Dat is op foto's is dat in de tijd geweest.
Ja.
Maar er zijn ook een hele hoop verhalen die niet juist zijn. Ik heb dat in de krant gelezen daar terug. Dan zeg ik, maar dan kom ik niet van, want nee, dat is niet zo, het is zo.
Ja.
Wat ik wel weet, dat, even kijken, wat was dat nou? In elk geval, die bommen die kwamen toch niet terecht waar ze moesten komen. Want dat was het station Maar dat is helemaal vrij uitgegaan
precies.
Eigenlijk.
Ja. Ze hadden de raketten moeten raken natuurlijk.
Kijk, wat was de volgorde? Maar ja, goed, die Duitsers die wisten al wat er ging komen. Maar er is één bom gevallen en daar heb ik nooit wat over gelezen. Want een hele hoop mensen die hebben dat van horen zeggen. Wat toch niet juist was. Want als je nou op station, stationsweg,
ja.
Stukken,
ja.
Bij de hoek tot aan station zelf.
Mm-hmm.
Daar had je vroeger een groentewinkeltje en dat was van Cambier.
Ja.
Cambier.
Ja.
Daar is een bom in terechtgekomen. Dat hele huis is verdwenen, dat helemaal. En dat is nog steeds een open plek.
Ja.
Ik vraag me wel eens af, want er zijn bommen die niet ontploft zijn, maar die.
Oh, misschien, ja.
Omdat je hier enorm veel veengebied hebt, die zitten gewoon heel in de prut.
Ja. Ja. U sluit niet uit dat er hier nog bommen liggen, denkt u?
Bommen, ja, één bom. Ja. Dus, ik weet niet of dat bekend is. Er viel ook een bom op een gedeelte van volkenkunde. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt. Nee. Volkenkunde liep vroeger de voorkant tot aan de Steestraat.
Oké.
Okay.
Ja. Dat gewoon het gebouw helemaal zo.
Ja.
En daar is ook precies een bom terechtgekomen. En wie is daar omgekomen? Er was een dochter van Laman, metaalhandel, die ging schuilen. Die is toen met dat bombardement, dat tweede bombardement, is die omgekomen. Ik heb nooit gelezen. En het was de voorkant van volkenkunde.
Ja.
De kop ervan. En er heeft, ik weet niet of je dat nog weet, dat was dan wel bekend. En er heeft heel lang, heeft daar een kruis, heeft daar gestaan in het park, is dat bekend?
Nee.
Een kruis, een groot houten kruis.
Ter nagedachtenis aan.
Dat
daar
kruis.
Een monument heeft.
En dat is naderhand is dat
voor
wel.
Voor die dochter.
Ja.
Van ja,
een monument voor haar. Moet ik het zo zeggen?
Dat durf ik niet te beweren. Okay. Want als ze dat gaan publiceren, dan zeggen ze nee, dat is niet waar.
Ja.
Maar die voorkant is in elk geval, daar viel een bom en die voorkant is helemaal vernietigd. En dat is nou waar je VVV hebt, dat gebouwtje.
Maar denk je dat daar in de grond
dat
nog
gedeelte,
wat zou kunnen zitten?
Nou, dat weet ik niet. Nee, zou ik niet beweren, want dan zit ik op glad ijs.
Nee.
Nee. Maar dat is in elk geval helemaal vernietigd.
Ja.
Die voorkant. En dat is na die oorlog. Want ja, ik heb meegemaakt dat derde station bijvoorbeeld, dat er gebouwd werd hier.
Ja.
Het huis, ik heb allemaal meegemaakt.
Ja.
Ja. Misschien is het leuk om nog even naar de tijd dat u terugkwam uit Indië, hoe het toen ging. Want we hebben nu natuurlijk wel veel over de oorlog gesproken.
Ja.
Of de bevrijding, het
precies.
Stukje bevrijding. Hoe heeft u dat zelf ervaren, dat Nederland bevrijd werd? Hoe heeft u dat beleefd?
Ja, heel beleefd. Je ging kijken, overal werd er gedanst. Ik heb ook nog gezien op de Harlemstraat dat er soms een vrouw, een meid uit een verdieping werd gehaald en kaal werd geschoren. Dat heb ik gezien.
Ja.
Gillen en dergelijke. Want die met die Duitsers, huilen is een groot woord. Want dat heb je altijd, een menging van een bezetter en en vrouwen.
En hoe werd er toen gedacht? Wat was uw gevoel erbij?
Dat weet ik niet. Toch een beetje. We waren dat niet gewend. En een vrouw die kaal is, dat. Dat werd grof werd dat gedaan. En dat liep uit de klauwen gewoon.
Ja.
Die met de Duitsers had geheeld. Want er zijn zat, wat ik nou net vertelde, meiden of vrouwen. Meisjes, laat ik het zo zeggen. Die zijn hier op dat laantje geweest met een Duitser. Met dat 8 uur. Daar kwam die Duitsers goed uit.
Ja.
Want wij als puberjongens. Dat is die leeftijd dat je dan seksueel word je natuurlijk.
Interessant.
Meer bewust en wil je zien hoe of wat.
Ja.
Rottigheid aangehaald hoor.
Ja. Maar zelf had u geen interesse in meisjes, heeft u net verteld.
Interesse. Ja, nee. Ja, ik weet niet. Hoe zal ik dat zeggen? Je bent verliefd of niet, laten we zo zeggen.
Ja.
Die ging mij, ja, maar dat lag heel anders. Je ging een meisje naar huis brengen.
Ja.
Na de dans ging je een meisje naar huis brengen. Maar
en dat
voor
was
de rest,
het
ja,
dan
ja,
gebeurde
ja,
niets.
Nee.
Maar uw eerste echte relatie dan? Want ik weet niet, als u het niet wil vertellen, goed hoor. Maar u heeft meerdere vriendinnetjes gehad voordat u ging verloven met iemand?
Nou, kijk, ik zal het laatste bij. Nee, dat helemaal niet. Ik heb helemaal geen vriendinnetjes gehad die dan thuis kwam. Ja, in het begin.
Want dat vriendinnetje die u dag heeft gezegd toen u naar Indonesië ging, daar had u 3 maanden verkering mee.
Ik heb nooit een seksuele relatie mee gehad.
Nee, maar nee. Toen u terugkwam, was het nog steeds uw vriendinnetje?
Nou, dat ga ik vertellen. Het was natuurlijk zo, ik was in Indië brieven schrijven en lieve Gerard. En en pakketjes opsturen. Ik stuurde ook sigaren op, Sumatraantjes, even terzijde.
Ja.
Dat ging in een blik, sigaren voor mijn vader. In een blik, er waren veel blikken natuurlijk. En die ging sigaartjes in, even goed drogen, dat het ging in een blik. En dan ging ik dat dicht solderen en kon ik opsturen. Mijn vader sprak, nou, zulke haartjes, Sumatraantjes. Goed, dan kreeg ik, ja, dat is in die tijd gebeurd. Dan kreeg ik nog een pakket van thuis, kreeg ik wel een pakket. Ook van dat meisje, woon in Sassenheim. Maar dat was helemaal beschadigd. Nou, het viel er bijna allemaal uit. En dat kwam allemaal over. Het ging allemaal per schip natuurlijk.
Ja.
En daar vlak daarna, ik had dan, was daar al een poos. Ik denk misschien een jaar. Ja, weet ik niet. Het was altijd lieve Gerard. En op een gegeven moment we schreven elkaar natuurlijk. En dat duurde zo een hele poos. Naderhand ging het wel met een vliegtuig. Maar dat weet ik niet precies meer. Er zat al de grote tussenpoos.
Ja.
Op een gegeven moment kreeg ik een brief van beste Gerard.
Ach.
Ja, kijk.
Ja. U wist al hoe laat het was.
Dus dat was gewoon, ik denk dat ik een jaar daar nog zat, dat weet ik niet. Kijk, wij hadden ik had 2 keer afscheid genomen. De laatste was natuurlijk, de laatste afscheid. Bij het oude station.
Ja.
En er zit nog wat dan vast. Dus ging ik op de trein. En mijn ouders, die gingen naar de spoorbaan. En daar hadden die spoorbomen nog. Om te kijken of ze mijn...
Zouden
konden zien.
Ja.
Dat was
de
trein, was inmiddels al elektrisch. Dieseltrein was dat. Richting Utrecht. Dus ik ging staan daar voor die ramen. En dan kun je dat natuurlijk zien aan de westkant. En dan stonden ze daar voor die spoorboom. En ik zwaai je, maar ja. Je snapt wel een trein voorbij zien gaan. En allemaal mensen. En dan ligt het, dat is een momentopname.
Ja.
Dat die hebben mij niet gezien dan, maar ik hun wel.
Ja.
Die herinnering, die zit er helemaal in.
Ziet u nog zo voor u?
Die staan daar nog bij die
spoorbomen. De ouders van dat meisje waren dat?
Huh?
Of je eigen ouders waren dat?
Ja.
Ja.
Maar dat was echt, was de tocht naar Indië.
Ja. Maar u kwam terug, toen was zij niet meer in beeld. Want langzamerhand is dat helemaal verwaterd, die relatie met dat meisje uit Sassenheim.
Zij werd ongeduldig natuurlijk. Ik nam eigenlijk wel kwaad dat ik dus geen goede seksuele relatie had. Dus, dat had gevolgen natuurlijk. Bij sommige mensen ook hoor, die waren er.
En toen heeft u uw huidige vrouw leren kennen? Of?
Nee. Ik heb dan wel een paar vriendinnetjes gehad, maar dat nee. Nu kijk, ja.
U begint al te tellen.
Ja, wacht even. Ja, de voorlaatste. Ik heb een relatie mee gehad, maar die was 2 jaar ouder dan ik, maar dat wist ik niet. Op een gegeven moment, ik was 26 geloof ik.
Toen was u weer terug uit Indië.
Ja, daar was ik inmiddels terug en
Tussen geen vriendinnetjes gehad, zal ik maar zeggen, bij de...
Nee. Nee, ik heb nooit wat gedaan daar, maar het werd toch wel moeilijk.
Ja.
Ja.
Het was heel makkelijk, maar...
Vertel, moeilijk?
Je driften.
Ja, ik wou net zeggen, het gevoel is er wel.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Want ik heb... Ik ben wel in de gelegenheid geweest, hoor. Dat ik dan... ja, ja, de vrouwtje weet ik niet meer. Dat ik op wacht was en daar vlak in de kampementen, daar was ze dus.
Ja.
Ben ik wel geweest, maar dat werd toch wel erg moeilijk.
Ja, sterk.
Maar toch wel de angst voor de binding.
Ja, ja.
Nee,
ja.
Dat.
Ja. Ja. Je hoort wel veel verhalen van soldaten die in Indië waren, die.
Zwanger hebben
gemaakt. Ja, precies, die relatie.
Ja, natuurlijk, ja, dat is toch normaal.
Ja, 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 precies. Ja.
Want het was zo makkelijk.
Ja, ja.
Ze vonden dat prima.
Ja.
Er was helemaal geen punt. Nee. Hij erop uit was, nou ja, dat ging
wel. Ja,
maar er heeft ook wel een militair, die was bij ons gedetacheerd en die lag bij ons op de kamer, bij de slaapjes. Die dan een druipert had, hoor. Die, die had een relatie met een vrouwtje, waar ik ook met hem, die heb ik nog een radiootje gerepareerd, was. Hij zei, je moet eens een keer meegaan. Maar dat vrouwtje, dat Indische vrouwtje, dat hield het ook met personeel wat bij, ook bij het Nederlandse leger, kloppers noemen we dat, jagas, daar waren wachten, een verhouding gehad en dan bleek dat civiles overkwam. Nou, die is hij heel snel bijgekomen, hij heeft daar gelijk een punt achter gedraaid. Het voordeel was van bij ons dat DPV-gebouw, daar was ook een hospitaal, Daily Hospital. Dat zat er met helemaal een groot hospitaal.
Ja, en daar is hij behandeld.
Daar werd hij dus behandeld.
Ja, ja. Oké.
Okay. Maar dat DPV-gebouw, ja. En daar kwamen dus ook in dat hospitaal. Nou, veel Hollandse militairen behandeld werden.
Ja. Ja.
Vooral marine mensen.
Ja. Juist. Was het onveilig in Medan, in de tijd dat u er was? Was het onveilig?
Kon je heel veilig.
Heel veilig.
Zou ik vertellen, toen ze zogezegd afhankelijk werden door Sukarno.
Precies.
In 1949, begin, eind 48. Mm-hmm. Dat is in 49 kwam Sukarno, die kwam op het vliegveld. Ja, het was betrekkelijk dichtbij Medan. Mm-hmm. Die kon daar reden houden. Mm-hmm. Nou ja, je weet wel hoe dat dan gaat. Hè? Dat, die blanda's, die moeten weg. Die heeft daar een hele opzwiepende reden gehouden. En ze kregen allemaal een vlaggetje mee. Een rood-wit vlaggetje. En toen kon je merken dat die verhoudingen veranderd waren.
Ja.
Want ik had in Medan, de grote voordeel in die hoofdradio werkplaats, hadden we diverse afdelingen, autoreparatie. Maar we hadden ook nog een reparatieafdeling voor fietsenmakers. Nou, dat was gauw bekend dat Schellevis uit Egmond aan Zee, die was fietsenmaker. Die was daar chef. Het was wel heel gauw dat we een fiets hadden natuurlijk. Ja. Dat we konden heel lekker fietsen daarmee dan. Ja. Het was een mooie stad en zelfs tot aan het vliegveld hebben we
gewoon kon je lekker fietsen en naar het vliegveld.
Het was een fiets, omdat ik natuurlijk korte benen heb. Ik denk, dat was een rally, 26 inch wielen.
Kinderfiets bijna.
Ja, met handremmen, met die blokjes. Ik denk, als ik thuis kom, het is een verhaaltje apart natuurlijk, dan wil ik ook zo'n fiets hebben. Maar ja, nou was de gewoonte dat als die jongens thuis kwamen, die hadden nauwelijks een fiets, de meeste waren gejat of kapot of wat dan ook, dat er een fiets klaar stond. En toen was inmiddels zijn er twee getrouwd, dus er kwam een slaapkamertje vrij hier uit het huis.
Yeah.
Dat ik een eigen slaapkamertje had. Hè, dus dat was een rot gevoel, want ik. Ja, toen kon ik mijn draai eigenlijk niet vinden, want er waren de twee, de huizen, die waren getrouwd.
Ja,
in die tussentijd dat ik
weg was,
zijn twee getrouwd. Dus,
ja.
Dus er kwam een slaapkamertje vrij.
Ja. Ja.
Er stond daar een mooie vongersfiets, een zwarte fiets, maar een hoge fiets. Ja,
die kreeg u van?
Ja, van mijn ouders. Hè.
Oh.
Dat was eigenlijk de gewoonte. In de tussentijd waren er alweer fietsen te kopen.
Ja, ja.
Dat was dus, natuurlijk alweer. Ja. Toen u terugkwam uit Indië.
Toen ik, ja, er stond uw fiets. Ja. Ja. Stond de slaapkamer.
Ze waren zo blij dat u er weer was. Dat ze...
Ja, uiteraard. Ja, het was eigenlijk de gewoonte. Ja, het was eigenlijk de gewoonte dat als de jongens thuis kwamen, dan... de meeste hadden geen fiets.
Nee.
Ja, toen ik in de tijd in die elektrorommel zat, had ik een fiets. Ik had mezelf een oude rommel, want fietsen maken, dat lag me ook wel. Fietsen in elkaar zetten, dat lag me wel. Ja. En ik heb ook dat werk in die elektro, een zelfgemaakte, samengestelde fiets van allerlei dingen, heb ik toen in elkaar gezet.
Ja.
En die heb ik ook nog gebruikt toen ik bij die loodgieter ging werken.
Oh, ja.
Toen u terugkwam uit Indië, kon u toen weer aan de slag bij dezelfde fabriek? Kon u weer in Voorburg aan het werk?
Of nou, daar kwam ik wel aan het werk. Dat is een goede vraag. Ik kwam daar en in uniform, want een maand na de
in 49
thuiskomen...
Of niet? Wanneer bent u...
In 1950.
In 1950.
En, even denken hoor. Nee. 49. Van het eind. Even kijken. Dan moet ik even denken. Enkes. 49.
Doet er 50. Niet allemaal heel precies toe hoor. Doet er niet zo heel toe. Maar
nee.
Als u, maar u kwam... 49,
ik kon daar 50. Wel aan het werken, ja. Maar... Mijn taak die ik daar had, elektromonteur, was daar zat al een ander. Ik kon wel aan het werk wat zwaar verplicht je weer aan te nemen.
Ja, ja.
Maar dan moest ik weer terug naar hetgeen wat ik helemaal in de begin gedaan heb. Gewoon ook in een slijperij was dat. Daar ben ik ook nog even in geweest. Dat is met onderdelen slijpen en dergelijke. Daar kon ik wel terecht, maar dan weer in die slijperij. Ja, nou, dat doe ik dan niet. Hè. Dat is dan niet doorgegaan. Ik heb daar ook nog een getuige van dat hij door militaire dienst...
Maar waar bent u toen gaan werken? Want toen had u geen werk.
Nou, eens even kijken. Goeie vraag. Ik ontmoette dus een schooljongens en dit en dat. En had er een relatie met een elektrobedrijf, of die kende daar. Die zochten een elektricien, dat was Jesse, op de Leidseweg. Die had daar een technisch bureau. Die zoekt een elektricien, weet je wel. Nou ja, ik had geen diploma, want ik heb helemaal geen diploma's.
Maar wel een paar gouden handen, zo toch?
Ja, nou ja, dat was het voordeel natuurlijk, hè. Dat ik kom daar, nou ik werd daar... maar die zat dan vlak met die wederopbouw. Ook weer installatiebedrijf. Dat was ook nog bij de Meerburgkade die over de Spanjaardbrug. Ja. Die huizen die werden toen in 1950 gebouwd. Nou, die had zat werk. Maar die had ook werk in scholen die werden gebouwd. En dat was een schenking van Finse scholen. Houten scholen waren dat. Die moesten ook geïnstalleerd worden.
Ja.
En die had nog een havertje. En daar werd naartoe gesjouwd. En ik heb nog in de Briel gewerkt in de school. En dan moest je een boot over. Ook weer een school. Dat noemden ze Finse scholen.
Ja.
Die werden vlak na de oorlog gebouwd. Een soort schenking was dat.
Ja.
Maar die moesten geïnstalleerd worden. Maar daar heb ik een half jaar gewerkt. Maar ik heb nog wat. Toen ik uit dienst kwam, had ik al een kennis. Dat was een sergeant van de zeevaartschool. Nee, van de marine. En die was verbonden aan de zeevaartschool. En die kon ik al van tevoren, toen ik wegging ook al. Dan had ik ook post en dergelijke mee. En die gaf mij het advies. Want dan komt het. Joh, wat je moet doen, naar Oeschees gaan, daar had je marinebedrijven. Ja, dat was inmiddels ook na de oorlog, was dat al een bedrijf geworden dus. Hè. En daar moest je naartoe gaan en solliciteren. En dat was in die maand dat je vrij reizen mocht, een maand na de thuiskomst. En nog in mijn uniform, mocht je in je uniform ook, ben ik daar naartoe gegaan op eigen houtje, op de fiets, voor te solliciteren. Ja. Nou, toen kwam er een vakofficier. Hij zei, ja, in principe kun je wel gebruiken. Want je werd gewoon uitgehoord van wat weet je van de elektro- of radiotechniek. Hij zei, in principe wil je wel aannemen, maar er is een personeelstop. Nou, dat is dan jammer. En daar, die tijd, in 1950, ja. Ja, 1950 begin. Ik kon daar niet te werk gesteld. Toen ben ik naar Voorschoten gegaan.
Ja, ja.
En goed, daar werd ik ook gewaardeerd. Want op de duur was het zo dat ik hoefde niet meer naar leidingen aan te leggen. Nee, ik mocht daar in die garages radio's repareren.
Oh, ja.
Want in die tijd, iedereen had maar niet een radio.
Ja.
Nou, daar waren die maten van mij knap jaloers om. Maar die personeelstop, die heeft een half jaar geduurd tot in 1951. Of eind 1950, weet ik niet. Kreeg ik een brief van Defensie van vandaag. Dat ik toch daar weer naartoe moest gaan. En een examen moest afleggen. Om daar te werk gesteld te worden.
Ja, ja.
En toen kwam er een vakofficier. En die waren, dat waren ook echte vakofficieren.
Ja, ja.
Nou, teken maar eens dit en dat en dat. Nou ja, teken en zender. Ik werd aangenomen in 1951.
Bij Defensie?
Bij de Marine in Oegstgeest.
Bij de Marine Oegstgeest.
Ja.
Nou, daar was ik heel blij mee.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat ik daar te werk gesteld word. Waar het op neerkomt. Dus ik ben. Ja, ik heb ook nog een getuige van die Jesse was dat. Dat ik, goed getuigschrift. Dat had ik ook allemaal meegenomen. Dat ik ging bij de marinebedrijf Oegstgeest werken. Nou, daar was ik wel blij mee. En daar ontmoette hij ook een hoop mensen. Eigenlijk die ook militaire dienst. Kortom, in die leeftijdsgroep een beetje hetzelfde was.
Ja.
Een collega van mij had ook in Indië gezeten. Dus
verdiende het goed?
Wel een beetje.
Verdiende het goed? Kreeg u een goed salaris?
Nou, het salaris. Ja, ik had. In die verhoudingen.
Meer dan 1 gulden per week.
Je had het geroepen natuurlijk. Hè. Ja. Meer, er zat alweer 3 jaar tussen die voor. Het was natuurlijk een betere salaris. En dan de mogelijkheid dat je dan ambtenaar kon zijn. Hè.
Ja.
Maar hoe zit dat? Examen afgelegd, dus ik werd daar te werk gesteld. En dat is mijn hele loopbaan geworden.
Oké, toen bent u bij Defensie gebleven als
Defensie. Ik ben. Ik heb daar 51 jaar heb ik daar gewerkt. Ja, ongeveer een schatting is dat.
Ja.
In 1960, inmiddels waren we helemaal geïntegreerd. In 1960 ben ik met de FUT gegaan. Want ik had geen diploma's van radio met dit of dat. Maar
waarschijnlijk toen u 60 was.
Ik was een FUT-regeling.
Ja, mooi.
Dat ik denk, ik bekijk het, ik neem het wel waar.
Ja.
Want kijk, door maar niet, dat ik nou niet zoveel diploma's had, was het toch al zo, dat met de loop van de tijden gaat dat een rol spelen.
De kansen nemen af natuurlijk, om dan een goede baan te
Maar ik heb daar toch de laatste 4 jaar nog op een afdeling gewerkt, voor afdeling mariniers. Ook een radioapparatuur. Met collega's. Maar er kwamen ook een hele hoop jongeren. Collega's kwamen daar. Dus ik was al. Hier en daar liepen wat oude knarren rond natuurlijk. Daar was ik ook bij.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dan moet je toch wel weten dat je weet waar je staat.
Ja. Ja. Maar ik proef in uw hele verhaal dat u met veel plezier terugkijkt aan die periode.
Ja, die periode, dat was een mooi sluitpunt.
Ja.
Maar, dan komt er nog wat. Op een gegeven moment kreeg ik een brief, want ik was dan te werk gesteld. Ik werkte daar, want dan kreeg ik een brief uit Den Haag van Defensie. Dat de antecedenten die waren toch niet juist die ik had ingevuld.
Oh.
Ik denk, god, zo.
Spannend.
Ja, spannend. Ik moet er zo over lachen. Ik denk, god, zie mij. Nee, ik schrok er eigenlijk van. Hè. Maar wat bleek nou? Ik heb namelijk in Medan 4 dagen in de bak gezeten. Ik denk, god, zo.
Oh.
En wat was
het geval? Je moet, ik was inmiddels korporaal geworden. Dat was natuurlijk een kwestie van dat je ook op wacht moest zitten. Dus had ik zo buiten, hier, ik heb er ook nog foto van. De ingang van de werkplaats had je een klein wachthokje en open, dat was allemaal open daar, dat, ja, onder de tropen. Ja. Het was ook zo lekker naar buiten te kijken. En op een gegeven moment zie ik daar de MP aan de andere kant rijden. Die hadden stadswachten, terwijl kwesties. Dat zie ik hem de overkant rijden en dan rijdt hij zo terug. En die vlak voor die werkplaats, voor dat wachthokje. MP, net een officier erbij, maar ik blijf zo zitten.
U had moeten salueren, zo, wat er moeten doen?
Ja, nou komt het. Oh. Dat ik had, je moest naar achter, moest je enkelips aan hebben en ach, je mouwen opgestroopt vanwege malaria of wat ook. Hè. Dat ik bleef zitten zo en die officier die stapt uit met een rood gezicht. Hij zegt, corporaal, ga de houding staan. Nou, dat kwam nog een serieus. Dat ziet hij zo dat ik ook mijn enkel zie. Nou ja, ik kreeg een rapport. Die heeft het doorgegeven aan de werkplaatscommandant. En die maakte dan uit dat ik vier dagen in de gevangeniscel heb gezeten. Ja. Maar inmiddels had ik natuurlijk radio's gebouwd. Ik had mijn radio meegenomen en die ging op batterij in de cel. Dat, nou, de eerste dag ging het nog wel, maar toen kreeg ik van de wachtcommandant weg met dat ding. Hè. Ja. Je mag geen radio meenemen. Nee. Maar vier dagen maar. Dat stond al mooi in het rapport.
Dus. Ja,
toen ik bij de marine zat, was het rapport er nog. Dat ik had het niet ingevuld met de antecedenten. Van,
maar er stond in dat u in de gevangenis uw straf had gehad.
Ja, moet je nemen.
Weet u daar en daar wat de kwestie was.
Ja,
maar
wat
ik had dat niet ingevuld, want dat moest ik invullen.
Ja. Ja.
Dat ik heb als sodemieter de hele reden opgegeven en, en teruggestuurd.
De oorzaak, ja.
Ik heb er nooit meer van gehoord. Maar,
Moet je nagaan, hè?
Stel dat ik het niet had ingevuld, dan ga jij maar de straat op.
Ja.
Ja.
Goed.